Ja, Heer Jezus, wij danken u dat wij u mogen aanbidden. Gij zijt onze heiland, onze verlosser. En gij hebt het allemaal zo goed gemaakt. Dank je, Heer Jezus, dat we u mogen kennen. En dat we met u voorwaarts gaan op de weg des geloofs. En dat gij ons daar ook leidt van heerlijkheid tot heerlijkheid. Van het ene feest naar het volgende feest. Waarbij gij steeds zelf meer van uzelf laat zien. En ons steeds dichter trekt in uw rijke gemeenschap. Dan worden ons de heilswonderen die gij verricht hebt steeds verder openbaar. Maar dan worden die heilswonderen ook in ons eigen leven steeds meer openbaar, Heer Jezus. Dan neemt gij ons mee op een avontuurlijke reis die uiteindelijk zal eindigen aan uw zij. We danken, Heer Jezus, dat we dan in de eeuwigheid met u mogen gaan, met u mogen wandelen. En dat is een heerlijk vooruitzicht dat we daar met elkaar mogen komen. En we danken ook, Heer Jezus, dat wij ieder voor zich uniek zijn, dat u ons als een uniek schepsel op deze aardbodem hebt gezet. En dat we weer hebben kunnen komen in de gemeenschap met God en dat gij ons voortleidt. En we danken hier voor die genadehand die daar is in ons leven. Dat gij ons zo ook stuurt, de richting waar gij ons heen hebben wilt. En dat is voor iedereen weer een andere. We danken je, Jezus, dat we zo met elkaar die veelkleurige wijsheid die gij tentoonspreidt, die ook in uw gemeente naar voren komt, als een prachtig mooi boeket, dat gij dat prachtige mooie boeket maakt, als een geweldig geschenk, wat de Vader aan u geeft. En we danken je, Jezus, dat wij tot dat prachtige boeket mogen behoren, en dat we die veelkleurigheid in u en in de gemeente terugzien. Hier wilt u ons zo ook verder ons nabij zijn deze morgen, dat we niet alleen onszelf ontdekken, maar ook ontdekken hoe gij ons voortleidt. Hoe gij ons brengt van feest tot feest. Heer, wees ons zo nabij. En laten we onszelf ook ontdekken in uw licht. En zie wie gij zijt. Heer, wees ons zo nabij. En laat uw aangezicht zo over ons lichten. Dat vragen wij uit genade. Amen. Ja, vanmorgen willen we met elkaar gaan onderzoeken hoe Christus ons leidt in ons leven, van feest tot feest tot feest, hoe hij ons opvoedt, van baby, en die tijd van peuter, kleuter, kinderken, tot jongeling, puber, en uiteindelijk tot volwassene, tot een vader in het geloof, die ook in staat is voor de kinderkens en voor de jongelingen te zorgen en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Maar we willen ook zien hoe Christus in dat volwassen worden van ons onze specifieke kleur en kleuren opfrist, reinigt en ons een plek geeft in zijn gemeente. Vanmorgen willen we ook onderzoeken welke specifieke valkuilen we onderweg kunnen tegenkomen, waardoor het feest met de Heer eigenlijk in ons leven wordt vergaald. En waardoor we ons laten afbrengen van het feest vieren met hem. Van het verheugen en het verblijden in Christus ten alle tijden. Maar Christus gaat onverstoorbaar in ons leven door om aan de ene kant ons te laten groeien, geestelijk te groeien, en ons te brengen tot geestelijke volwassenheid, en ons te trekken steeds dieper in zijn gemeenschap, en steeds meer van zichzelf aan ons te laten zien. Maar aan de andere kant is hij ook bezig om ons helemaal vrij te maken, ons helemaal te reinigen, ons portret helemaal te reinigen van alle grijsheid die er maar is, en ook van al het vuil wat er in het leven op kan komen door omstandigheden, zodat onze kleuren worden opgefrist naar de kleur die hij ziet in ons, zodat wij als een prachtige bloem aan het boeket van de gemeente kunnen worden toegevoegd. Vanmorgen willen we ook inzoomen op wat zijn nou specifiek de problemen die wij bij onszelf tegenkomen. Waardoor we soms helemaal niet vrolijk zijn. Waarom we soms helemaal niet zo'n goede dag beleven. Waarom we ons opeens niet zo kunnen verblijden in de Heer ten alle tijden. Hoe dat komt. In feite, dat heb ik u gisteren verteld, kunnen we onderscheiden vier typen gelovigen. Ieder zo met zijn eigen specifieke zwakheden. En het is goed te ontdekken tot welk type je nou jezelf behoort. Zodat je een beetje inzicht krijgt in jezelf. En voor welke valkuilen ik in het bijzonder moet oppassen in mijn geestelijk leven. Want anders gaat het niet van feest tot feest tot feest. En kan het feest des Heren in je leven door de omstandigheden verdwijnen. En het is zelfs niet alleen belangrijk om inzicht te krijgen in jezelf en te zien en te ontdekken hoe Christus je opvoedt. Maar het is soms ook heel belangrijk om inzicht te krijgen, niet alleen in jezelf, maar ook in de ander. In je vader, in je moeder. Of in je zoon of dochter. Of in je broer of zus. Of iemand op je werk, je baas, je collega, noem maar op. Want als je opeens ontdekt wat de kleur is van een ander, dan heb je ook begrip ervoor. Krijg je begrip ervoor, ook inzicht erin, waarom die ander zo reageert in bepaalde situaties. En kan je dat veel meer van de ander hebben en kan je hem ook veel meer helpen. Ieder gelovige heeft zo zijn eigen unieke kleur. En Christus is het die die uitbundigheid van elke kleur naar boven haalt. We hebben allemaal wat van die vier basiskleuren, blauw, groen, geel en rood. Met nadruk zeg ik, we hebben allemaal blauw, we hebben allemaal groen, we hebben allemaal geel en we hebben ook allemaal rood. Alleen niet van elke kleur evenveel. We zijn een mix van die vier kleuren. En je zou kunnen spreken, wij zijn ieder voor zich uniek, we hebben een unieke kleur. Dus als je wel een miljard kleuren hebt, zo heb je ook wel een miljard of nog meer verschillende mensen. Iedereen is uniek. Iedereen is uniek qua uiterlijk, qua vingerafdruk, maar ook qua kleur. En dat is toch fantastisch. Maar er is één kleur bij, die als je heel goed naar jezelf gaat kijken, die de boventoon voert, die eruit springt. En we hebben elkaar, zijn mee bezig geweest om te ontdekken, en ook zelf ben je ermee bezig geweest, om te ontdekken, wat is nou mijn specifieke kleur? Welke kleur overheerst nu bij mij? Hoe reageer ik eigenlijk van nature? Wat zit er eigenlijk in de diepste in mij? Waar ben ik gewend aan om zo te doen en te reageren? Zowel op een goede dag als op een slechte dag in mijn leven. En ik moet zeggen, ik ben blij dat u dat allemaal zo positief hebt opgevat. Want ik zag iedereen gistermiddag, zelfs tot gisteravond naartoe, eigenlijk daarmee aan de slag gaan. En daar ben ik heel blij mee, want dat was voor mij iets onzeker. Want we zitten hier met een heel gemêleerd gezelschap, van jong naar oud. En ja, het ligt aan heel de groep, aan uzelf, of u dat wil doen of niet. Maar u deed het wel. Er was gelukkig de vrijheid voor en iedereen nam die vrijheid. En daarom applaus. Applaus voor uzelf, zou ik al zeggen. En dat is ook heel fijn dat u dat gedaan hebt. Er wordt er geapplaudisseerd. En mijn vraag dan ook is, hoe vond u het? Heeft u uw dominante kleur ontdekt? Het is best wel moeilijk. Hè? Soms is het gemakkelijk. Dan weet je het zo. In één keer. Maar soms zit je er best wel mee te stoeien. Voor degenen die vanmorgen hier nieuw zijn. En die sessie dus eigenlijk niet hebben meegemaakt. Van gistermiddag met zichzelf. En later nog eens sparren met iemand anders om je kleur te ontdekken. We kunnen ook heel in het kort gewoon heel snel vaststellen wat uw kleur is, wat mijn kleur is. De vraag kan ik u stellen, bent u nou een denker of bent u nou een voeler? Hoe beslist u? Gaat u denken en beslist u dan, dan bent u of blauw of rood. Er zijn er maar twee mogelijkheden. Is het zo dat u niet zozeer denkt, maar dat u meer afgaat op uw gevoel? En het moet qua gevoel kloppen, ook al zeggen de feiten misschien heel iets anders. U gaat niet denken en op die feiten af. Nee, als u een beslissing neemt, luistert u eigenlijk meer naar uw gevoel. Dan bent u groen of geel. Daar is geen spel tussen te krijgen. Dus vertrouwt u op uw verstand, dan bent u of blauw of rood. Vertrouwt u meer altijd op uw intuïtie, op uw gevoel, dan ben je groen of geel. Nou, dan vallen er al twee af, toch? Ja, nou, nog maar twee mogelijkheden over. Dan kan je ook een andere doorsnede maken. En dan kan je zeggen, nog eens een vraag stellen. Bent u nou open of bent u gesloten? Bent u open, dan bent u rood of geel. Rood of geel. Als je open bent, ben je rood of geel. Dan ben je niet bang om ergens op af te stappen. Helemaal niet. Je komt hier er campingterrein op en wat doet u? U gaat, oh, die is er. Oh, die is er. Ik ga er gelijk op af. Ik ga gelijk een praatje maken. Dat is open. Meer gesloten is, nou, even de kat uit de boom kijken. Even rustig gaan. Even kijken. Dan bent u open in uw karakter? Heeft u een open karakter? Of heeft u meer een veel gesloten karakter? Praat u heel makkelijk over uzelf en over uw innerlijk? En over de dingen? Of gaat dat veel moeilijker? Nou, als u open bent, dan bent u rood of geel. Heeft u daarentegen meer een gesloten karakter, dan bent u blauw of groen. Nou, nu weet u het eigenlijk, hè? Eigenlijk wel. Want denkt u als u beslist? En heeft u een gesloten karakter, dan bent u blauw. Voelt u meer, maar bent u wel gesloten, maar u beslist meer op voelen, maar u bent eigenlijk gesloten qua karakter, dan bent u groen. En is het zo dat u voelt, als u een beslissing neemt, dat u meer op uw intuïtie, op uw gevoel afgaat, en u hebt een open karakter, ja, dan bent u geel. En is het zo dat u, nee, u voelt niet, u moet de feiten zien, u wil denken en u hebt wel een heel open karakter, u stapt overal erg makkelijk op af, maar u denkt steeds heel goed na, dan bent u rood. Sommige mensen, je kan ook zeggen van, iemand hoef ik eigenlijk helemaal niet te kennen en te spreken, om te bepalen wat zijn kleur is. Ik wil alleen maar non-verbaal naar hem kijken. Hoe is zijn attitude? Hoe staat hij erbij? Als hij op me afkomt en hij geeft mij een hand. Bij de handdruk weet je al of je te maken hebt met een rode of een gele. Of je te maken hebt met een blauwe of een groene. Want als iemand mij een hand geeft en het is maar een slap handje. Nou, dan is het of blauw of groen. Daar is geen spel tussen te krijgen. En geeft iemand een harde handdruk, een stevige handdruk. Ja, dan is die rood of geel. Dus daaraan kan je het ook zien. Leuk, hè? Je kan het ook aan de attitude zien hoe mensen erbij staan. Rode mensen, die staan altijd een beetje voorovergebogen. Rode en gele mensen, voorovergebogen. Blauwe en groene niet, staan niet zo voorovergebogen. Nou ja, dat zijn allemaal van die dingen, laat maar zitten. Maar in feite zijn er vier basiskleuren. Maar misschien als u bezig bent geweest ermee, heeft u wel misschien ontdekt van, ja, ik zit tussen twee kleuren in. Nou, dat kan. Want eigenlijk zijn er acht. Dan denkt u, oh, er zijn er acht. Ja, er zijn eigenlijk acht. Maar dat zijn eigenlijk meer combinatiekleuren. Je zou kunnen zeggen, blauw en rood, wat zit daartussen? Daar zit paars tussen. Dat is de hervormer. Dat is eigenlijk de man die en beslissen wil, maar toch zijn erg sterk kijkt naar de feiten en dan weer, ja, hij wil wel beslissen, maar de feiten ziet hij, dus hij wordt voorzichtiger, want hij houdt rekening met de feiten, hij is een hervormer. Paulus bijvoorbeeld is heel duidelijk, aan de ene kant is hij erg blauw, fariseer, kijkt naar feiten, en ook nog vurig, hè, want hij is ook rood, hij wil ook daden doen, hij is daadkrachtig, hij werd ook wel vervolger van de gemeente, hè, maar hij is ook een hervormer, hij heeft heel wat op gang gebracht, hè. De ideale man in die omstandigheden. De blauwe man is, iemand die blauw is, is de analyticus die onderzoekt. Die analyseert. Blauw-groen, die pakt van het blauwe de feiten, maar die gaat ook wat het groene pakken. Van het voelen. En die kan daardoor, die combinatie, kan die heel goed coördineren. Dat is eigenlijk de coördinator. Die zit tussen blauw en groen in. Dan heb je meer de groene. En de groene is echt de ondersteuner. Die is altijd bereid om iedereen te ondersteunen. Die wil er helemaal voor gaan. En die cijfert zelfs zijn eigen belangen totaal weg. Als iedereen maar tevreden is en goed in zijn vel zit. Dat is groen. Dan krijg je groen naar geel. De geel-groene. Dat is eigenlijk de bemiddelaar. Die is ook, die pakt wat van het open karakter van geel. Maar die is ook heel sociaal en die wil wel bemiddelen als er problemen zijn. Dat is de bemiddelaar. Die is zowel groen als geel. Dan heb je de gele man. De gele man is af en toe helemaal de weg kwijt, want hij ziet alleen maar visie. En hij ziet alles zo zondig in, dat wil je niet geloven. Dat is de inspirator. Maar die heb je af en toe nodig, want die inspireert de hele zaak. Je haalt de zaak weer aan de gang. Dan heb je dan nog dan tussen geel en rood iemand zitten. Dat is de geel-rode, de oranje. Die noemen ze de moderator. Dat is degene die aan de ene kant ja, wel de inspiratie heeft, maar ook de besliskracht om dingen aan de gang te krijgen en aan de gang te houden. Ja, dat is echt de stoommachine. En rood? Ja, rood, die beslist. Die gaat er geen gras over laten groeien. Nee, die beslist. Leuk is dat maar 5% van de Nederlandse bevolking is echt rood. Dat zijn de beslissers. Meestal zijn dat mensen die eigenaar zijn van een zaak. Managers, bazen. Die zijn rood. Uiterst geschikt voor rood. Echter is eigenlijk nog een moeilijkheid om je kleur te bepalen. Want er zit een verschil in hoe u thuis bent in alle rust. Dat er helemaal geen, dat er niks van je wordt verwacht. Wat voor kleur springt er dan uit en wat voor kleur springt er uit als u naar uw werk gaat, als u in de maatschappij staat. Dus soms afhankelijk van de functie. Heb je bijvoorbeeld een heel sociaal beroep en je hebt niet zoveel groen, dan pomp je heel veel groen bij op dat moment als je naar je werk gaat. Heb je niet zoveel rood, maar ben je wel degelijk hoofd van de afdeling, dan pomp je opeens rood bij, want je moet beslissen. Dus je hebt ook nog een verschil tussen wat ben ik in rust. En wat ben ik als ik niet in rust thuis ben? Hoe ga ik dan met die kleuren om? Omdat de maatschappij wat van me verwacht. En tegenwoordig, dat merkt u wel, dit zijn allemaal trainingen die ik ook zelf in mijn leven allemaal heb gehad. En elke keer komt dat hele kleurenpalet weer voorbij, want dat is tegenwoordig al jarenlang in. Maar ik heb wel gemerkt in mijn leven, het klopt wel als een bus. Maar hoe gaan ze op mijn werk er vaak en in de maatschappij ermee om? Ja, op een verkeerde manier. Maar dan gaan ze zeggen, oh, u bent geel, u moet heel veel blauw proberen bij te poetsen. En die mensen maar proberen blauw bij te poetsen en het lukt maar niet. Of u bent rood, u moet veel groener worden, ja. Maar dat lukt maar niet. Dat is net als je tegen een zondaar zegt, je moet vroom gaan leven. Nou, dat kennen wij ook wel, hè? Dat we vanuit onszelf proberen dan anders te worden, ja, en dat gaat niet lukken. Hoe meer je daartegen vecht, hoe moeilijker dat dan wordt. En dat zie ik vaak om me heen gebeuren. En mensen raken soms daar helemaal gefrustreerd van. Alleen in de verbintenis met God, in gemeenschap met God. En dan geloof ik ook niet dat je van kleur hoeft te veranderen. Nee, dan geeft God je in feite, reinigt je eigenlijk van alle besmettingen, van alle zonden. En die laat tot uitdrukking komen wie jij zelf bent. En je bent een uniek persoon. En ik geloof er niets van dat je zozeer in alles maar hoeft te veranderen. Je verandert wel. Die scherpe kanten hebben we het gisteren over gehad. Hè? Die gaan er wel degelijk af. Je wordt volwassen in het geloof en je gaat erin staan. Maar wat laat de Heer tot uitdrukking komen? Je eigen, unieke kleur. En dat kan één van die miljard kleuren zijn. En die voegt hij toe aan zijn gemeente. En zo krijg je in feite ook een functie ten opzichte van elkaar. En in de geloofsweg, daar hoop ik met u naar te kijken, zie je ook dat Christus, hoe Christus, bij ieder persoonlijk weer een eigen, specifieke weg gaat. En dat zie je ook in de Bijbel, hoe hij dus met zijn apostelen, met zijn discipelen is omgegaan. En daar wil ik vanmorgen tussen bij Christus en zijn discipelen stilstaan, om met u te kijken hoe het in hun leven ging, hoe ze volwassen werden, hoe ze opgeleid werden tot het apostelschap. Hè? En dat Christus wel gebruik maakt wie ze van nature ook zijn. Hè? Maar dat hij dat karakter zo vorm geeft. Dat ze als ware, als ze rood zijn van nature. Dat ze echt als rood gaan stralen. Hè? En dat elke kleur opgefrist wordt. Gereinigd wordt. En dat doet Christus met ons ook. Dus het is allemaal niet zo makkelijk om je kleur vast te stellen. Er zitten ook nog wat kleurtjes tussen. Maar ja, uiteindelijk zijn er wel vier basiskleuren. En je kan achter je, heb ik ook nog op dat papiertje gezet. Als je daarachter wil komen en je vindt het wat moeilijk wat nou jouw basiskleur is. Wat nou je hoofdkleur is. Die eruit springt. Kan je ook eens kijken naar je tegenovergestelde kleur. De kleur die het minst bij je aanwezig is. Waarbij je het je het minst thuis voelt. Maar laten we eerlijk zijn, juist bij mensen die onze tegenovergestelde kleur hebben, daar hebben we in ons leven het meeste moeite mee. Aan de ene kant. En we houden ervan aan de andere kant. Dat is een beetje paradoxaal, maar het is wel zo. Blauw staat tegenover geel. En geel staat tegenover blauw. Rood staat tegenover groen. En groen staat tegenover rood. Stel, u voelt zich niet thuis bij blauw. En blauw is eigenlijk het minst bij mij aanwezig. Daarom voel ik me niet zo thuis bij blauw. Daarom is mijn dominante kleur dan geel. En dan hebben de meeste moeite met blauw denkende mensen. Want helder blauw vinden we al heel snel, als gele mensen vinden we helder blauw al heel snel koud. Zo afstandelijk. Zo besluiteloos. Die mensen hebben helemaal geen visie, zeggen gele mensen over blauwe mensen. Altijd maar weer van die feiten waar ze mee op te droppen komen. Hè? En het voegt allemaal niks toe en het remt alleen maar af. Hè? En dan gaan ze nog van die blauwe, coole vragen stellen. En ze hebben nog gelijk ook. Zo vervelend. En die gele mensen denken, joh, blauw, hou nou op. Zie je het nou niet wat voor mogelijkheden er zijn? Kom op, besluit. En die koelen die remmen. Dan ben je dus geel. Als je dat ervaart. De meeste moeite hebt met blauwe mensen. Maar je weet ook instinctief dat je eigenlijk als geel mens dat je blauw nodig hebt. Want blauw brengt jou in balans. Dat is toch zo fijn. En vaak als je een geel mens bent, dan ga je je leven op zoek. Ik als een geel mens ga dan op zoek naar een blauwe vrouw. Ik ben vaak, zie je heel vaak, hè, geel en blauw zijn vaak getrouwd met elkaar. Ja, kan het ook niet helpen. Het is wel vaak zo. Voelen we ons niet thuis bij groen? Nou, dan is dat eigenlijk omdat groen het minst bij ons aanwezig is. En onze dominante kleur is dan de tegenovergestelde kleur, is rood. En dan hebben we de meeste moeite met groen voelende mensen. Want zacht groen beoordelen we dan heel snel. Ze zijn zo gedwee. Ze zijn zo passief. Zo traag. Ik wil beslissen. Ze zijn zo gedwee. En het schiet niet op. Ik wil handelen. Kom op. Maar aan de andere kant weet je dat je als rood mens heel veel hebt aan groen in je leven. Je kan zoveel leren van groen. Want je bent vaak zo snel en je bent ook een beetje fel. En groen is zo sociaal. En daarom, ja, als je rood bent, dan zal je toch gauw iemand opzoeken in je leven naast je die groen is. Daarom zie je ook vaak dat rode en groene mensen met elkaar gehuwd zijn. Voelen we ons niet thuis bij geel? Helemaal niet bij geel. Ja, dan komt het een beetje omdat geel het minst bij ons aanwezig is en dan is onze dominante kleur blauw. En dan hebben we de meeste moeite eigenlijk met geel voelende mensen. Want we vinden het helemaal niet moeilijk. We vinden het helemaal niet moeilijk om stralend geel al snel te zien als chaotisch. Oh, wat is die weer chaotisch? Oh, hij is zo indiscreet. Oh, hij doet weer zo overhaast. Hij zou veel meer moeten nadenken. Hè? Want blauw ziet de feiten. En die zegt van, je weet nog ineens alle feiten en nou wil je al. Ja, dan ben je heel erg blauw en dan erg je eigenlijk aan het gele. En je maakt je zorgen, want je zegt, straks nemen we nog de verkeerde beslissing ook als we met geel maar verder blijven gaan. Aan de andere kant weet je natuurlijk ook, als je blauw bent, dat je opgemonterd moet worden in je leven. Opgebeurd moet worden in je leven. En dat je geel nodig hebt. En dat je heel veel van geel kan leren. Want geel is altijd vrolijk. Geel ziet overal de zon in schijnen. En dat heeft blauw zo nodig. Want als je nu oppast, wordt het zo donker allemaal in het leven bij blauw. Voelen we ons niet thuis bij rood? dan is rood het minst bij ons aanwezig. En is onze dominante kleur, de tegenovergestelde kleur, groen. Dan zijn we groen. En dan hebben we de meeste moeite met rood denkende mensen. En we zien heel snel vurig rood als agressief, drammerig en dominant. Hij wil altijd maar dit en meteen maar dat. En die man is zo fel en zo bot tegen de mensen en zo rood. Helemaal niet sociaal. En ik erger me eraan. En als ik met hem in gesprek kom, hij daagt me gelijk in alles uit. Je kan nooit eens normaal met die man praten. Nou, dan ben je zo groen als maar kan. En toch ook weet je, ja, je bent groen en je bent af en toe inderdaad wat passief en wat traag op je slechte dag enzovoort. En dan leg je op alle slakken zout. En ben je vooruit te branden. En dan heb je eigenlijk toch, ja, je hebt eigenlijk rook nodig in je leven. Dus iemand die groen is, ja, die zal gauw toch wel huwen met iemand die rood is. Want, ja, tegenovergestelde polen heb je met magneten ook, die trekken elkaar aan. Dus als u je dominante kleur hebt ontdekt en u bent er met iemand anders over gaan praten, en heeft u het serieus gedaan, dat heeft u gedaan, u zult best wel ervaren hebben, het is best wel confronterend. Het is ook best wel heftig, ook als je bent gaan praten op het formulier dat u heeft gezien van, oh, deze kleur heb ik, ben ik dan ook zo? Volgens mij ben ik helemaal niet zo. Dat de ander zegt, nou, dat weet ik nog niet zo net. Misschien ben jij wel, af en toe kan ik me toch wel eens bij voorstellen. En dat is heel interessant. Het is net alsof je in een spiegel kijkt dan. Of je heel veel van jezelf ziet. Ook dingen die je eigenlijk niet van jezelf ziet. En weet. En die je dan van de ander hoort. Het zijn leuke dingen. En soms ook de minder leuke dingen. Deze morgen gaan we kijken. Is naar 4 Bijbelse personen. 4 discipelen. 4 van de 12. En we gaan proberen met elkaar. Om die 4 een kleur te geven. Blauw, groen, geel of rood. En we gaan kijken dus hoe de Heer Jezus met hen is omgegaan. Hoe hij hen dus opvoedt en vormt, zodat ze ieder hun prachtige, unieke kleur weer terugkrijgen, die ze van nature ook hebben, en daarom ook klaar zijn om door hem gebruikt te worden als apostel. En dat was een zware taak, dat apostelschap. Maar het was een prachtig boeket eigenlijk van die 12 discipelen, waarbij er 1 van afviel. Die was zwart, die viel weg, u weet wie dat is. En er kwam Matthias voor in de plaats. Laten we maar eens beginnen bij Thomas in de Bijbel. Thomas, een van de allereerste discipelen in de Bijbel. Die bekend geworden is onder een andere naam. Wij spreken als we over Thomas hebben, hij wordt altijd over de ongelovige Thomas. De eerste keer dat we hem tegenkomen is in Johannes 11. Johannes 11. Johannes 11. En dan begin ik te lezen in vers 14. Dat is in de geschiedenis van Lazarus. De opwekking van Lazarus. U weet wel dat Lazarus ziek geworden was. Dat Martha en Maria de Heer Jezus lieten waarschuwen. En dat de Heer Jezus niet ging. En dat Lazarus stierf. Pas toen Lazarus gestorven was, toen ging de Heer Jezus met zijn discipelen op weg naar Judea. En wat staat er dan? Vers 14. Toen zeide Jezus ronduit tot hen, tot de discipelen, Lazarus is gestorven. En het verblijdt mij om u, dat ik daar niet geweest ben, opdat gij tot geloof komt. Maar laten wij tot hem gaan. Thomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn mededisciplen, laten wij ook gaan om met hem te sterven. Didymus, hè, staat hier. Thomas dan, genaamd Didymus. Hij had de bijnaam Didymus. Wat betekent Didymus? Dat betekent dubbel. Dubbel. Hij duidt op iemand die steeds op 2 gedachten hinkt. Thomas is een denker. Thomas kijkt naar de feiten. En als de Heer Jezus naar het graf van Lazarus wil gaan, dan zijn alle discipelen daar toch wel een beetje bevreesd over. Waarom? Er staat in vers 7, vers vers 7 van hetzelfde hoofdstuk. Daarna echter zeide hij, na 2 dagen, ter plaatse waar hij was, daarna zeide hij echter tot zijn discipelen, laten wij weder naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem, Rabbi, onlangs trachten de Joden u te stenigen. En gij gaat daar weder daarheen? Nou, daar hadden ze geen zin in. Want ze wisten heel goed dat als de Heer Jezus weer naar Judea ging, met de hoofdstad Jeruzalem, waar het verzet tegen hem het grootst was, ja, dat had wel zo kunnen leiden tot allerlei schermutselingen. En dat was niet prettig. Maar als Christus dan een toelichting daarna geeft, waarom hij toch naar Judea wil gaan, is het Thomas die het woord neemt en spreekt, laten ook wij gaan om met hem te sterven. Thomas kijkt koel naar de feiten. En die staan hem heel helder voor ogen. En hij concludeert, met Christus meegaan naar Judea, dat zal leiden tot de dood van Christus. En dat zal vermoedelijk ook leiden tot onze dood. En dat had hij heel juist geconcludeerd. Want het leidde ook inderdaad tot Christus' dood. Het leidde tot zijn kruis. De andere discipelen, die zagen wel het gevaar, maar die zagen dat toch niet zo helder of somber in. Thomas wel. Wat wel mooi is dat Thomas hier zegt dat hij eigenlijk bereid is met Christus te sterven. De tweede maal dat we Thomas tegenkomen is in Johannes 14. Johannes 14, laten we maar lezen vanaf vers 1. Johannes 14, vers 1. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, daarheen weet gij de weg. Thomas zeide dan tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe weten wij dan de weg? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij hem en hebt gij hem gezien. Ja, dat is nou typisch Thomas, hè? Thomas wil alles begrijpen, alles vatten met zijn verstand. Alles moet helder zijn. Alles moet beredeneerbaar zijn. En als de Heer Jezus dan oproept tot geloof, ja, dan wil hij daar dan wel in meegaan. Maar als hij dan zegt van, uw hart wordt niet ontroerd, ja, dat kent hij eigenlijk niet, want hij kijkt altijd naar de feiten. Hij is niet zo'n voeler. Hij wordt niet zo gauw ontroerd. En dan gaat de Heer Jezus nog wat moeilijk spreken over in het huis mijns vaders zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden, want ik heen gegaan ben. Dan zal ik u tot mij nemen, omdat ook gij moogt waar ik ben. Ja, nou wordt het een beetje moeilijk. En wat zegt onze Thomas? Ja, heren, dat begrijp ik niet. Dat moet u mij even uitleggen. Dat begrijp ik niet. En hij zegt gelijk in vers 4, heren, of vers 5, heren, wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe weten we dan de weg? Heel logisch. Niet zien en toch geloven. Ja, dat is heel moeilijk voor Thomas. Thomas wil wel geloven, maar hij wil dan de feiten zien. En nu is hij ook nog wel bereid om met Christus te sterven. Dat blijkt ook uit de derde maal dat we Thomas tegenkomen in Johannes 20. Johannes 20. Vers 24 gaan we lezen. Vers 24, Johannes 20, vers 24. En Thomas, een der twaalven, genaamd Didymus, hij krijgt weer die naam hier, dubbel, op twee gedachten hinken. En hij gaat hier echt op twee gedachten hinken. En de gedachte is, nadat Christus is gekruisigd, de Messias, waar hij in geloofde, ja, dan wordt zijn geloof op de proef gesteld, en dan gaat hij toch moet hij eens heel goed gaan nadenken. Was Christus echt de Christus of was hij het niet? Daar zit hij mee te stoeien. Dat zijn zijn twee gedachten. En Thomas 1 der 12, een genaamd Didymus, was niet met hen toen Jezus daar kwam. De heer Jezus namelijk ging hier verschijnen voor de eerste maal aan zijn discipelen. Vers 25. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Maar hij zeide tot hen, indien ik zijn handen niet zie, het teken der nagelen, en mijn vinger niet steek in de plaat der nagels, en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Thomas met hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in het midden en zeide, vrede zij u. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde en wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij die niets gezien hebben en toch geloven. Ja, ook hier zien we weer dat Thomas helemaal niets van zweverige verhaaltjes houdt. Het moeten feiten zijn. Je moet bij de feiten blijven, vindt hij. En het moet te vatten zijn. En het moet ook te bewijzen zijn. Je moet het objectief, moet je dit soort dingen kunnen benaderen. Ook als je gaat beweren dat Christus aan je is verschenen. En daarom wijst hij ook de opstanding van de Heer Jezus resoluut van de hand. Welke kleur heeft Thomas volgens u? Blauw, hè? Ongelooflijk blauw. Dat is een dominante kleur. Helder blauw. Mensen als Thomas zijn precies. Zijn voorzichtig. Zijn gedisciplineerd. Ze zijn nauwgezet. Ze zijn contentieus. En ze hebben een uitstekend ontwikkeld vermogen om heel kritisch waar te nemen. En vinden het uitermate belangrijk om conclusies te trekken en acties te nemen op basis van feitelijke gegevens. Helderblauw, dat zijn objectieve denkers. Met een grondige voorbereiding en het verzamelen van feiten en informatie proberen ze te voorkomen dat ze een flater slaan. Ze kunnen situaties goed inschatten, maar ze kunnen heel goed waarnemen. Ze kunnen op sommige mensen koel overkomen, hard overkomen en gevoelloos overkomen. Helderblauw, de Thomassen, hechten heel veel waarde aan het juiste, correcte antwoord. Ook met Bijbelstudie. Het moet juist zijn. Het juiste antwoord zijn. En kunnen, ook doordat ze zoveel willen waarnemen, zoveel informatie willen verzamelen, kan het ook wezen dat ze heel moeilijk uiteindelijk tot een besluit kunnen komen in hun leven. Van zo is het. Of dit moet ik doen. Ze kunnen zich ook vergissen. Maar een blauw denkend mens, een helder denkend mens die na lang na te hebben gedacht tot een beslissing is gekomen. En dat hij dan later achterkomt. Dat het een vergissing was. Nou, een vergissing geven ze niet snel toe. En ze kunnen helemaal opgaan in een zoektocht naar informatie en allerlei materiaal om maar te kunnen vasthouden, tegen beter weten in, bij die vergissing. Vreemden zullen ze doorgaans niet zo snel vertrouwen. En komen ze onder druk in gezelschap van mensen, helemaal als het mensen zijn die ze niet kennen, of waar ze niet bij willen zijn, dan ontstaat er toch wat stress. Ze hebben wat solistische opvattingen. Het zijn wat solisten. Ze zonderen zich ook soms af. Dat is ook zo kenmerkend van Thomas. Hij komt in een stresssituatie, Net als de andere discipelen, zullen we wel zien, al die discipelen komen allemaal in een stresssituatie in hun leven. Wanneer? Als Jezus Christus, waar ze gedacht van hadden, hij is de Messias, hij is de koning der koningen, de Heer der Heren, het vrederijk komt, enzovoort, het wordt allemaal geweldig. Wij zullen zitten, heeft hij gezegd, op 12 tronen, om de 12 stammen Israëls te richten. Dat gaat allemaal fantastisch worden. Het Messiaanse vrederijk komt, waar heel Israël naar uitkijkt. Geweldig. En opeens, uiteindelijk zien ze in 3 jaar tijd, dat hun geloof als ware bijna de grond wordt ingeboord, want Christus wordt gekruisigd, hun Messias. En dat is een dieptedal, een diep punt waar ze in hun leven, een stresssituatie waar ze hun leven doorheen moeten. Ook Thomas. Maar wat zien we van Thomas? Is Thomas bij de 12? Ik lees in vers 24. En Thomas, een der 12 genaamd Didymus, was niet bij hen, was niet met hen toen Jezus daar kwam. Thomas is er niet. Hij is op zijn eentje. Hij is aan het denken. Hij zoekt in moeilijke dagen niet gemeenschap met anderen op. Nee, hij zondert zich af en gaat denken. Wat ook zo kenmerkend is, daar moet de Thomas er altijd rekening mee houden. Het is altijd een beetje donker, hè, als Thomas zijn mond open doet en gaat reageren. Wordt het altijd een beetje donker als hij op het toneel verschijnt in de Bijbel. De eerste maal bij sterven van Lazarus. En is zijn antwoord, ja, laten we er maar met Jezus meegaan en ook sterven. Heel concreet, maar ook de tweede keer bij de aankondiging van het sterven van de Heer Jezus, als de Heer Jezus daarover spreekt, maar ook in het vooruitzicht stelt, het vaderhuis met de vele woningen, en ik kom weder, ik zal het tot u meenemen, dat is allemaal prachtig, dat is allemaal, dat opent een veel verdere blik, maar dat ziet Thomas niet. Thomas zegt, ik weet niet waar je het over hebt. Wees eens even duidelijk. En toch is hij daar een beetje donker. En ook in die donkere dagen van de kruisiging zien we ook dat hij niet bij hen is. Later gelukkig wel, dat trekt bij, want als de Jezus verschijnt is hij wel met de discipelen. Blauw moet dus wel een beetje oppassen, niet te somber te worden door zijn heldere blik. En zich niet echt terug te trekken, maar zich meer te geven. Maar Thomassen die houden dus eigenlijk niet zo van chaos, van stresssituaties, ontlopen dat ook een beetje, trekken daarom zichzelf terug. Ze streven naar orde in hun leven en willen graag het waarom van de dingen weten. Helder Blauw heeft altijd ook tijd nodig om anderen te leren kennen, te leren vertrouwen en daarmee om te gaan. En Blauw zegt ook nooit, daar moet u wel rekening mee houden, Blauw zegt nooit altijd wat hij denkt en wat hij voelt. Dat heeft even nodig voordat hij dat in anderen toevertrouwt. Hij vindt het ook heel moeilijk om beslissingen dus te nemen als alle feiten en details nog niet voorhanden zijn. Er zijn mensen die zeggen, zullen we later wel zien, die zeggen, ik heb niet zoveel details nodig en zoveel feiten dan nee. Ik zie A, B en C, nou dan zie ik het tot en met Z al. Dat hoef ik niet te weten en ik beslis al. Maar dat is blijkt Blauw niet. Blauw wil eerst alle feiten zien, alle details kennen, doorgronden het waarom en dan pas het weten. Door zijn faalangst schuift hij ook soms dingen te lang voor zich uit. Omdat hij alles goed wil doen. En men kan zich helemaal gek maken door zich soms zorgen te maken over wat er zou kunnen gebeuren. Zijn ook bang om gebruikt te worden. Hoe ging Christus nou met Thomas om? De methode die Christus in Thomas leefde, volgde was. Thomas, die ervaarde in zijn leven, Christus vertrouwt mij. En continu in alle antwoorden die Christus aan Thomas geeft, is steeds dat Christus laat zien, ik vertrouw je Thomas. Ik geloof in je Thomas. Vergeet niet, de Heer Jezus koos Thomas, hè? Als apostel. En hij toonde dat hij zijn leven lang in Thomas geloofde. In de tweede plaats herstelde de Heere Jezus elke misslag die Thomas maakte. Met eindeloos geduld. Geduld, geduld, geduld. En ten derde, hij gaf hem de gelegenheid om geestelijk te groeien en vooruit te komen. En Christus' overwinning uiteindelijk was schitterend, want Thomas komt tot die geweldige blijdenis in zijn leven, dat hij zegt, mijn Heer en mijn God. Christus leerde Thomas daarbij wel een heel belangrijk ding. Het is niet zien, Thomas, en toch geloven. Daar gaat het om. Wat zijn nou de valkuilen voor helderblauw voor de Thomassen misschien onder ons? Want er zullen best wel Thomassen hieronder zijn. Er zijn best wel mensen die zeggen, ja, ik ben blauw. Waardoor het feest des Heren in ons leven kan verdwijnen. Wat zou de Thomas onder ons zich goed voor ogen moeten houden? Dan gaan we kijken naar een sheet. Die sheet voor blauw. Wat zijn nou mijn valkuilen waardoor het feest des Heren uit mijn leven kan verdwijnen? Wat zou ik mezelf goed voor ogen moeten houden? Allereerst, samenkomen met broeders en zusters, sociaal contact, heb ik echt nodig voor mijn geestelijke groei. Ik moet dat zoeken en ik moet dat niet mijden. Thomas trok zich terug uit die gemeenschap met de discipelen. Hij moest denken, nee, pas op, je hebt die gemeenschap juist van die ander nodig. Anders wordt dat blauw wel heel donkerblauw. Verder, ik moet mijn best doen om van mijn vooroordelen over anderen af te komen. Dat is ook iets van blauw. Ga meer open mensen benaderen, open de mensen beoordelen. Ik moet ophouden met het analyseren van mijn verleden. Paulus zegt tegen ons, vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor ligt. Blauw vindt dat moeilijk. Blauw die is altijd toch nog bezig met dat verleden en met het analyseren van het verleden. Want hij kan heel goed analyseren. Maar hij moet ook dat verleden moet hij vergeten. Gisteren zei iemand tegen mij, dat is ook een actieve zaak dat vergeten. Want er staat niet alleen vergeten, er staat vergetende. Dan moet je dus blijven doen. En je uitstrekkende naar wat voor je ligt. Probeer ook op te houden met het analyseren van je beslissingen. Heb ik het nou wel goed gedaan? Heb ik het fout gedaan? Stop daarmee. Als blijkt dat je een vergissing hebt gemaakt, dan moet ik ook dan toegeven, moet ik dat toegeven en niet door blijven gaan met het verzamelen van informatie tegen beter weten in, om maar te bewijzen dat ik toch gelijk had. In moeilijke situaties word ik snel bezorgd en loop ik vast. Ik moet beseffen dat Christus in mijn leven is en dat Hij zegt, wees in geen ding bezorgd. Werp al uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. Indien Christus op zijn woord te geloven, ik moet hem vertrouwen en mijn bekommernis hem toevertrouwen. Ik moet mijzelf niet gek maken door mij zorgen te maken over wat er zou kunnen gebeuren en mij gaan verliezen in allerlei details. Christus is het rustpunt in mijn leven, is het rustpunt voor mijn ziel. Ik moet het nemen van beslissingen die niet ontlopen, door dingen maar steeds voor me uit te schuiven. Ik moet niet te lang gegevens en feiten maar blijven verzamelen en beslissingen daardoor uitstellen. Op het terrein van het geloof kan dit leiden tot ongeloof. Het is niet zien en toch geloven. Wat ook mooi is voor blauw en goed is voor blauw. Het is goed voor me om te ontspannen en om mezelf te lachen. Het is niet erg om fouten te maken. Ik ga meer risico's nemen. Ik moet mijzelf niet te serieus nemen. En niet continu perfectie van mezelf eisen. Er staan mij geen grote rampen te wachten. Ik moet op mijn eigen oordeel leren vertrouwen. De Heer Jezus geeft me als volwassene zelf de gelegenheid om keuzes in het leven te maken. En hierin zit geen goed of kwaad. Ik moet niet bij de koffieautomaat aan de Heer vragen of ik thee moet kiezen, koffie of chocolademelk. Alle keuzes zijn goed. Geel vind ik al gauw chaotisch, indiscreet en overhaast. Maar ik kan veel van geel leren. Misschien bent u met geel getrouwd. Waarom is dat nou zo? Dat blauw, dat is wel een andere kant. Hè? Waarom is het nou zo dat, dat blauw aan de ene kant zich wel aangetrokken voelt tot geel? Maar dat hij aan de andere kant soms ook zich wat ergert aan geel. Omdat heel diep van binnen zit geel. Wel het minst aanwezig. Maar af en toe steekt juist dan dat geel in stresssituaties de kop op. Staat erbij, aan de andere kant dien ik bewust mij te worden dat ik onder stress kan switchen naar een ongezond gebruik van geel. Wat doen blauwe mensen? Dan word ik eerst heel stil, dat is blauw, maar daarna emotioneel. En dat is geel. Verlies ik mij eerst in redeneringen, dat is blauw. En raak ik daarna de controle kwijt en ga mokken. Dat is geel in negatieve zin. Dan word ik heel overgevoelig voor gedrag dat emoties oproept. Dat is die emotionaliteit bij geel. Nou, hoe kunnen we nou in de praktijk dit bovenstaande, al deze dingen, al die raadgeving, al die valkuilen, hoe kunnen we die raadgevingen nou als het ware opvolgen? Dat kan alleen maar als je, dat zeg ik er nadrukkelijk bij, als je christocentrisch leeft in plaats van egocentrisch. Hemelsgericht in plaats van aardsgericht. In de geest wandel in plaats van in het vlees. De nieuwe mens aandoe, waardoor ik automatisch de oude mens uitdoe. Aan het eind van vanmorgen ga ik nog even in op wat die begrippen oude mens, nieuwe mens. Omdat het zo vaak verkeerd begrepen wordt. Dan zal Christus alles waar ik van nature uniek en sterk in ben tot bloei brengen en mij als een prachtige blauwe bloem een plek geven in zijn veelkleurig boeket, de gemeente. Ik zal dan meer zijn zoals op mijn goede dag. En Christus zal mij dan kunnen gebruiken, want ik kan onbevooroordeeld situaties tegemoet treden en objectief naar zaken kijken. En dan kan je andere gelovigen een enorme dienst mee bewijzen. Dat je zegt, ja, maar kijk nou even helder, joh, naar de feiten. Hè? Ik kan goed analyseren en zo het materiaal leveren voor een terdege beslissing. Blauw is nodig in de gemeente. Door mijn grondige aanpak kan ik een steunpilaar zijn in een gemeente. Ze zijn grondig. Ze zien helder. Goed, laten we nog eens kijken naar een andere apostel. Ik wil vanmorgen nog een apostel behandelen en dan met u gaan koffie drinken. Anders wordt het veel te veel, houden we niet vol. Dus ik stel voor dat we nog een apostel doen. En daarna gaan wij koffie drinken met elkaar. Stel dat we eens gaan kijken naar de apostel. Of heeft u nu al trek in koffie? Is de koffie klaar? Koffie is niet klaar. Dan gaan we, doen we er nog een. Oké. Dan gaan we kijken naar Andreas. Andreas. De eerste keer dat we Andreas tegenkomen is in Johannes hoofdstuk 1. Johannes hoofdstuk 1. En dan gaan we lezen vanaf vers 35. Johannes 1 vers 35. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. Dat is Johannes de Doper, stond daar met twee van zijn discipelen. Die twee zijn Andreas en de apostel Johannes. En toen hij Jezus zag staan, zeide hij, dat zei Johannes de Doper, zie het Lam Gods. En de twee discipelen, Andreas en Johannes, hoorden hem dat zeggen en volgden Jezus. Maar Jezus keerde zich om en zag dat zij hem volgden. En hij zeide tot hen, wat zoekt gij? Zij zeiden tot hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester, waar houdt gij verblijf? Hij sprak tot hen, komt, en gij zult het zien. Zij kwamen dan en zagen waar hij verblijf hield. En zij bleven die dag bij hem. Het was omstreeks het 10:00. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was één van de twee die het van Johannes de Doper, gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem, wij hebben gevonden de Messias, wat betekent Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Andreas is één van die twee discipelen. Andreas is een heel oprecht man. Waarom is hij zo oprecht? Want hij is een van de mensen waarvan bekend is dat hij gehoor gegeven heeft op die oproep van Johannes de Doper, die dus de bekering predikte. Die zei, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Die predikte aan de Jordaan. En Andreas had dus gehoor gegeven, die was naar de Jordaan gegaan. En die had geloofd, die had zich bekeerd, die had zich laten dopen met de doop van Johannes. in afwachting van de komst van de Messias, de komst van het Koninkrijk der Hemelen. Hij is oprecht. Hij is eerlijk. En toen Johannes de Doper op Christus wees en zei, zie het Lam Gods, toen volgde Andreas de Heer Jezus. En als hij dan uiteindelijk bij hem komt, dan is zo mooi, dan blijft Andreas de hele dag bij Christus. Was dat niet mooi? En toen hij de Heer Jezus gevonden had en de hele dag in zijn nabijheid had vertoefd en daarvan had genoten. Wat is dan het eerste wat onze Andreas doet? Hij snelt naar huis. Hij gaat naar zijn broer Simon en hij leidt hem tot de Heer Jezus. Dat is de Andreasse. Dat is Andreas de bemiddelaar. De Andreas die ondersteunen wil. Die iets gevonden heeft zo mooi dat hij wil delen aan een ander. En ook wil zorgen dat Simon Petrus de Heer Jezus ook vindt. De tweede maal dat we Andreas tegenkomen in het Johannes Evangelie is in Johannes 6. Johannes 6 bij de spijziging van de 5000. Johannes 6, en dan ga ik lezen van vers 5. Spijziging van de 5000. Johannes 6, vers 5. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote schare tot hem kwam, zeide hij tot Filippus, waar zullen wij broden kopen, dat deze kunnen eten? Maar dit zeide hij om hem, Filippus, op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij doen zou. Filippus antwoordde hem, 200 schellingen brood is voor deze niet genoeg, als ieder een kleine hoeveelheid zal krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broeder van Simon Petrus, zeide tot hem, hier is een jongen die 5 gerstebroden en 2 vissen heeft, maar wat betekent dit voor zoveel? Ja, je ziet hier dat de Heer Jezus iemand op de proef stelt, namelijk Filippus. Filippus stelt hij op de proef. En Filippus geeft wel antwoord, maar wie snelt gelijk toe om te helpen? Om Filippus te helpen. En om ook een probleem, wat er nu is, voor al die mensen, om daar een oplossing voor te zoeken. Wie gaat gelijk bemiddelen? Wie ondersteunt gelijk Filippus? Dat is Andreas. En Andreas ziet dat jongetje en komt met dat jongetje, met die 5 gerstebroden en die 2 visjes, hè, komt hij bij de Heer Jezus en hij wijst hen alle erop. En hij ondersteunt daarbij Filippus, die een beetje in de moeilijkheden is gebracht. De derde keer dat we Andreas tegenkomen is Johannes 12. Johannes 12. Vers 20. Johannes 12, vers 20. Er waren enige Grieken onder hen die opgingen om op het feest te aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en vroegen hem en zeiden, Heer, wij zouden Jezus wel willen zien. Filippus ging en zeide het aan Andreas. Andreas en Filippus gingen en zeiden het aan Jezus. Ja, daar heb je het. Filippus krijgt een vraag van de Grieks sprekende. Een aantal Grieken hè, die proseliet waren geworden. Die tot het Jodendom waren toegetreden en die opgingen om op het feest te aanbidden. Als proselieten, toegetreden tot het Jodendom. En die horen dan en zien dan de Heere Jezus en die... Ja, die vragen dan naar de Heer Jezus en die gaan er naar Filippus toe. Maar Filippus, ja, die weet niet helemaal goed wat hij met die vraag aan moet en wat doet hij. Die gaat gelijk naar Andreas. Want Andreas, ja, als iemand dat kan oplossen, dan is hij toch Andreas. En die gaat steunen op Andreas. En Andreas vindt het prima hoor dat Filippus op hem steunt. Dat vindt hij heel normaal. Hij ondersteunt altijd. En hij bemiddelt ook altijd. Hij wil best voor die Grieken bemiddelen hoor. En hij gaat naar de Heer Jezus toe en Filippus gaat met hem mee. Welke kleur heeft Andreas? Groen, ja, zo groen, zo groen. Zijn dominante kleur is zacht groen. Zacht groen. Mensen als Andreas zijn innemende gemoedelijke, gelijkmatigde mensen. Die het altijd heel goed met anderen kunnen vinden. Met hun bescheiden en beheerste houding zijn ze voorkomend en geduldig en altijd bereid om mensen te helpen, te ondersteunen en te begeleiden. Zacht groen bouwt altijd hechte relaties op en alle inspanningen in het leven zijn erop gericht op het behoud van wat vertrouwd is en wat voorspelbaar is. Het zijn warme, begripvolle, sociale mensen die streven naar positieve relaties. Ze vatten echter kritiek vaak heel persoonlijk op. En vinden het moeilijk om zich krachtig jegens anderen zich op te stellen, ook als dat moet. Ze vinden het heel moeilijk om nee te zeggen. En ze verwaarlozen daarbij hun eigen belangen als je niet oppast. Ze doen ook zo hun best, hè, om het anderen naar de zin te maken, dat ze daarbij hun eigen waardige gevoelens eigenlijk onderdrukken. En te laten eigenlijk inwendig een beetje moeilijk mee krijgen. Ze zijn ook voortdurend op zoek naar de waardering van anderen. En passen zich ook maar heel langzaam aan veranderingen. Daar hebben ze tijd voor nodig. Zachtgroen zijn echte supporters. Ze supporten mensen. Ze ondersteunen mensen. En ze kunnen met de meeste mensen goed onderweg. En ze kunnen bemiddelen waar nodig. Hoe ging nou de Heere Jezus met Andreas om? Nou, de methode die Christus tegenover Andreas volgde was dat hij Andreas steeds liet nadenken over zijn handelen. In al die antwoorden. En toen Andreas Christus volgde, nadat hij Jezus tegen hem gezegd had, een vrij hard antwoord: wat zoekt gij? Volgde Andreas de heiland. Dat de Heer Jezus aan hem vroeg: wat zoekt gij? Was voor Andreas een hele belangrijke vraag. Want dat Andreas de Heer Jezus zocht, nadat Johannes de Doper hem op de Heer Jezus had gewezen, en dat hij de Heer Jezus zocht, dat was wel duidelijk. Toen de Heer Jezus aan hem vroeg: wat zoekt gij? Dat was overduidelijk. Maar dat was de vraag van de Heer Jezus ook eigenlijk helemaal niet. Want de Heer Jezus, wat vraagt de Heer Jezus nou eigenlijk? De Heer Jezus vraagt in feite aan Andreas waarom hij dat deed. Waarom hij de Heer Jezus wilt volgen. Wat Andreas bij de Heer Jezus zoekt. Het was een vraag die hij kreeg, die het dieploot, om zo maar te spreken, uitwierp op de bodem van zijn hart, op de bodem van zijn ziel. Hij had gehoord: zie het Lam Gods. En Andreas' antwoord spreekt boekdelen over zijn geloof. En dat wilt Christus horen. Dat haalt hij bij Andreas naar boven. Hij moet nadenken, afdalen in de diepte van zijn ziel. En dan komt dat antwoord eruit, hè. Rabbi, meester, waar woont gij? Waar houdt gij verblijf? Het antwoord is: waar u woont, wil ik wonen. Ik wil altijd bij u zijn. En dat is het diepste blijdenis die Andreas eigenlijk kan geven. En hij geeft het al helemaal in het begin van de evangelie. Terwijl Thomas het helemaal geeft aan het eind van zijn evangelie. Mijn Heer en mijn God. Dat Andreas de hele dag bij Christus mocht blijven, dat was bijzonder. Dat was geweldig voor Andreas. Zo ervaarde hij dat ook. Daar hunkert hij ook naar. En Christus ging altijd heel teder met Andreas om. De Andreasse broeders en zusters, vergeet dat niet. Die zijn uiterst belangrijk in deze wereld. En uiterst belangrijk zijn ze in de gemeente. Ze vallen nooit op. Ze zijn altijd op de achtergrond aanwezig. Maar zonder hen is er nooit een Simon Petrus. Vergeet dat nooit. De Simon Petrussen zijn er dankzij de Andreassen. Nooit vergeten. Achter de beslissers, de grote mannen, zoals Simon Petrus, die daar staat te spreken op de Pinksterdag, daar staat zijn broer onder. En die steunt hem, Andreas. Petrus kan altijd terugvallen op Andreas. Andreas staat altijd voor hem klaar. Wat zijn nou de valkuilen voor zachtgroen? Voor de Andreassen onder ons, die ontdekt hebben, nou, mijn kleur is wel groen. Waardoor kan bij Andreas het feest des Heren in zijn leven verdampen? En wat zouden dan de Andreassen zich goed voor ogen moeten houden? We gaan kijken naar een sheet. Een sheet van groen, zacht groen. Wat zijn mijn valkuilen? Wat moet ik mezelf goed voor ogen houden? Andreas moet oppassen. Ik moet oppassen dat ik in moeilijke situaties, als het tegen zit, niet bij de pakken neer ga zitten. En ga klagen. Ik, arme ik. Gods woord waarschuwt mij voor morren en murmureren. Die valkuil kan Andreas vallen. Ik dien meer zelfvertrouwen te hebben en mij niet zo druk te maken over wat anderen van mij denken. De Heere kent mij. Hij vindt mij uniek. Hij gaf voor mij zijn bloed. Hij heeft mij gekocht en betaald. Ik ben belangrijk in zijn oog. En hij kijkt belangstellend er naar uit wat ik van de dingen vind en wat ik in mijn leven wil. Ik dien dat met hem te bespreken en wat hij mij opdraagt ten uitvoer te brengen. Dus meer zelfvertrouwen hebben. En dat putten dat de Heer je uniek vindt en je de gelegenheid geeft om af en toe de hele dag special bij hem te vertoeven aan zijn zij. Want dat doet Christus. Zo teder gaat hij met de Andreassen om. Ik dien mijzelf niet weg te cijferen en mij ondergeschikt te maken aan de wil van een ander alsof ik geen eigen mening heb. Dat vraagt Christus niet. Ik dien meer te zeggen wat ik ervan vind en mogelijke conflicten niet uit de weg te gaan. Mijn behoeften zijn even belangrijk als die van de ander. Ik moet mijn eigen belang niet uit het oog verliezen en vaker nee leren zeggen. Andreas, doe dat nou. Filippenzen 2 vers 4 zegt, ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Echter, dat wil niet zeggen dat ik mijn eigen belang moet verwaarlozen. En dat is zo'n valkuil voor Andreas. Hij cijfert zich helemaal weg. Hij maakt zich helemaal ondergeschikt. En vaak in de prediking, als er wordt gezegd hè, dat je minder moet worden enzovoort. Nou, dat vindt wel weerklank bij Andreas. Maar het is eigenlijk helemaal voor de Andreas onder ons de verkeerde prediking. Want zij moeten zich niet los laten ondersneven. Ze moeten juist meer gaan staan. Als situaties of reacties van mensen mij verdriet doen, dien ik dit kenbaar en bespreekbaar te maken en dit niet voor mijzelf te houden en weg te stoppen. Ik mag mijn ware gevoelens uiten. Ik moet voorkomen, want als je dat niet doet, wat gebeurt er dan? Nou, gaan de mensen gebruik van je maken als je niet oppast. Ik moet voorkomen dat mensen mij gaan manipuleren door mij meer uit te spreken en mijn mening kenbaar te maken. Wat moeten de Andreassen realiseren? Ik hoef niet per se liefde te geven om liefde te ontvangen. Ik ga vaker bewust afstand nemen en objectief de zaken beoordelen. Ik ga meer verantwoordelijkheid en initiatief nemen. En wat is er aan de hand met groen, zacht groen? Wat vindt zacht groen van alle mensen? Nou, ze hebben de meeste moeite met rode mensen, want rood vind ik al gauw agressief. Drammerig en dominant. Maar ik kan wel veel van rood leren in positieve zin. Van rood neemt de besluit. Aan de andere kant dien ik mij bewust te worden dat ik onder stress kan switchen naar een ongezond gebruik van rood. Want heel diep van binnen in groen zit rood. En onder stress, onder druk komt dat rood opeens naar boven. En iedereen die schrikt zich helemaal apenlazen. Dus ik denk, hij was altijd zo zachtgroen en zo sociaal en zo makkelijk in de omgang. En hij ontploft. Waar komt dat vandaan? Ja, hij is rood. Heel diep van binnen. En wat gebeurt er dan? Als hij switcht onder stress. Ik heb dan eerst extreme kritiek op mezelf, dat is groen. En daarna zware kritiek op anderen, dat wordt dan rood. Top eerst over wat goed en fout is. En wat doet groen? Groen gaat daarna tot de aanval over en niet tekort, hè? Ik voel me eerst slachtoffer en haal daarna uit naar mijn omgeving. Ongelooflijk rood. Bam! Dan opeens zijn ze er wel. Nou, ik kan het bovenstaande alleen maar in praktijk brengen weer, hè? Als ik christocentrisch ben in plaats van egocentrisch. Hemelsgericht ben in plaats van aardsgericht. In de geest wandel, niet in het vlees. En de nieuwe mens aandoe, waardoor ik automatisch de oude uitdoe. Dan ben ik een prachtige, groene, zachte bloem. In wat voor groenschakering dan ook. En word je toegevoegd in dat prachtige, veelkleurige boeket de gemeente. Je zal dan meer zijn, zoals je eigenlijk van nature ook bent op je goede dag. En Christus zou je dan kunnen gebruiken, want wat zijn groene mensen? Die kunnen heel goed naar mensen luisteren. Ik kan goed naar mensen luisteren. Ik kan mensen die rust, die zorg, die ondersteuning bieden, die ze nodig hebben. Ik kan mensen die van de geloofsweg afgedwaald zijn, terugleiden. Ik kan bemiddelen, omdat ik een oprecht verlangen heb om anderen te helpen. En op een goede dag, ja, dan worden ze zorgzaam, harmonieus, relatiegericht, hè, ontspannen en geduldig. Nou, we hebben er twee gehad. Zullen we koffie gaan drinken? Dan gaan we straks weer verder met nog twee. Goed, we gaan met elkaar eens kijken naar de apostel Johannes. De eerste keer dat we Johannes ontmoeten, dat is natuurlijk in Johannes 1, dat hebben we al gelezen met elkaar. Voor de tijdswille gaan we dat niet doen. Als Johannes de Doper op de Heer Jezus wijst en dat Johannes samen met Andreas de Heer Jezus gaan zoeken. En ook hij verblijft met de Heer Jezus een volledige dag samen met Andreas. Johannes is dus ook tot bekering gekomen op de prediking van Johannes de Doper. En is dus ook iemand die oog voor zichzelf, oog heeft voor het Koninkrijk der Hemelen. En op die oproep tot bekering is ingegaan en tot geloof is gekomen. Wie was Johannes? Johannes, dat moet u niet vergeten, was van goede komaf. Johannes was best een heel rijk man. Want hij bezat, dat weten we uit de Bijbel, een huis in Jeruzalem. Nou, als je een huis nog eens bezat in de hoofdstad, dan was jij niet bepaald onbemiddeld. Je kan ook merken dat Johannes zich bevond en zich bewoog in de hoogste kringen van de Joodse samenleving. Hij was een vriend, wordt gezegd, en er wordt altijd een beetje negatief in Bijbelverklaringen over gedaan, maar er staat, hij was een vriend van wie? Van de hoge priester. Nou, als jij een vriend bent van de hoge priester en daar dagelijks aan huis kwam, ja, dan was je toch wel een man van aanzien. Hij was ook degene die in het huis van de hoge priester was toen de Heer Jezus daar werd veroordeeld. Hij was daar, Simon Petrus was er ook en hij is ook degene geweest die dat gezien heeft, wat er gebeurde met Simon Petrus. Dat gebeurde trouwens met hem niet. Wie was die? Hij was een neef van de Heer Jezus. Zijn moeder was Salome. En Salome, zijn moeder, was een zus van Maria, de moeder van de Heer Jezus. Salome, zijn moeder, wordt ook genoemd als een van de weinigen die de Heer Jezus financieel ondersteunde, zodat hij 3 jaar lang kon rondtrekken en kon rondwandelen in Israël. Vader Zebedeus, de vader van Johannes, was heus niet een arm vissertje op het meer van Galilea. Dat is tegenwoordig ook niet zo. Moet je naar Katwijk of Scheveningen gaan. Die vissers, nou, dat zijn geen arme vissertjes. Dat zijn gewoon bedrijven die ze runnen. En niet voor niets zei ook de Heer Jezus, terwijl die hing aan het kruis, tegen Johannes, wat zei die? Terwijl Maria, eigenlijk zijn tante, naast hem stond, zie uw moeder. En waarom zei de Heer Jezus dat? omdat Johannes heel goed voor zijn moeder kon zorgen, maar hij was er ook financieel in staat toe. Maar bovenal, Johannes kon zo goed ook voor Maria zorgen als zijn moeder, omdat Johannes in staat is om liefde te geven en troost te geven. Juist datgene wat Maria zo nodig had toen ze haar zoon Christus daar zal sterven op Golgotha's kruis. En er een zwaard ging, staat in de Bijbel, een zwaard ging door haar hart, door haar ziel. En ze had nodig dat er iemand naast hem was die zich om hem haar bekommerde, haar opmonterde, haar opbeurde en die ook haar de visie gaf in de toekomst van de opstanding van Christus. Johannes is aanwezig bij elke belangrijke Bijbelse gebeurtenis, zowel bij het kruis als bij de opstanding, bij het open graf, als eerder op de berg der verheerlijking, als ook dat hij een van de discipelen was die meegevraagd werd in Gethsemane om te bidden. Johannes was een geweldige schrijver, want hij schreef het evangelie van Johannes en hij schreef ook nog daarnaast 3 brieven die we in de Bijbel terugvinden. En we zien hem later ook nog eens een keer op Patmos zitten en dat hij daar wordt uitverkozen door de heiland, dat hij de openbaring van Christus, want we spreken vaak over de openbaring van Johannes, maar die is niet de openbaring van Johannes, die is de openbaring van de Heer Jezus Christus. Maar aan wie geeft hij dat? Dat geeft hij aan Johannes. Hij kiest Johannes daarvoor uit. Als in grote trekken, want dat kunnen we alleen maar in grote trekken doen, want dat wordt veel te lang, als we zijn leven aan ons dan voorbij zien trekken, dan is de eerste indruk die we van hem ontvangen, dat het een man was die als visser eigenlijk niet zo op zijn plaats was. Deze man is een visionair, om zo maar te zeggen. Deze man die ziet, hij is een ziener. En deze man is bezield. Deze man is een bezielde apostel. Er is geen discipel te vinden van de 12 in het evangelie. En in de evangelieverhalen en de 4 evangelieën. Voor wie de gewone mensen, gewoon de massa van Israël, de mensenmassa, zoveel bewondering hebben en sympathie hebben als voor Johannes. Johannes behoort tot de categorie van mensen die meer kennis verkrijgen door intuïtie en door inzicht dan door logische redenering. Johannes schrijft wel met een enorme helderheid die het gevolg is van een scherp onderscheidingsvermogen en logische deductie, maar hij verkreeg die kennis door onmiddellijk aanschouwen. Laten we eens kijken hoe het eerste hoofdstuk van zijn brief begint. 1 Johannes 1. Zoek het eens op. 1 Johannes hoofdstuk 1. En dan lezen we vanaf vers 1. Hoe vangt hij die brief aan? 1 Johannes 1 vers 1. Daar staat 1 Johannes 1 vers 1. Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, met onze handen getast hebben, van het woord des levens, het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is. Hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat gij ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. Ja, Johannes had gehoord. Hij had gezien, staat er, en hij had getast. Maar toen hij zag, zag hij veel meer dan anderen. Toen hij hoorde, hoorde hij wat anderen niet konden horen. Toen hij tastte, werd hij zich van dingen bewust die voor de massa en voor de andere discipelen verborgen bleven. Johannes was een mens die altijd zag. Hij zag de onzichtbare dingen, hij zag ze. En altijd luisterde hij naar hetgeen onuitsprekelijk was en hij hoorde het. Altijd tastte hij naar hetgeen niet binnen het bereik van de handen ligt en hij grijpt het. En bovendien, Johannes is de apostel der liefde. Liefde is het hoofdthema van al zijn geschriften. Het is een hartstochtelijk man, een emotioneel man, een bezield, gedreven man, een man met passie. Dat is Johannes. Hij was ook wel erg met zichzelf ingenomen. Dat kunnen we afleiden aan zijn vraag, hè? Om een plaats van eer te mogen ontvangen in het koninkrijk. En nog wel een belangrijke plek ook, hè? Hij verleidde ook zijn moeder. Ja, zijn moeder Salomo. Salome. Hij zei tegen Salome, tegen zijn moeder. Kan jij niet voor ons gaan naar de Heer Jezus om dat te vragen? En moeder Salome, die ging, hè? Die ging naar de Heer Jezus voor haar twee zoons. Onder andere Johannes om die belangrijke plek, de hoogste, hè, in het koninkrijk der hemelen, voor haar zoons te vragen. Hij verleidde. En in andere evangelie vraagt hij nog ook zelf. Maar bovenal zag hij. De Heer Jezus die had gezegd bij zijn roeping in Johannes 1, zowel tegen Andreas als tegen Johannes, kom en zie. En in de aanhef wordt het nog eens benadrukt in Openbaring, dat kom en zie. Lees maar eens mee in Openbaringen 1. Daar lezen we dus dat het niet de openbaring is van Johannes, maar dat staat er wel bij mij boven. Hè? De vertalers hebben daar gezegd de openbaring van Johannes, maar het begint gelijk openbaring van Jezus Christus. Maar hij koos Johannes daarvoor uit. Staat erbij, openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden. En welke hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij, hij zet er een dikke streep onder, gezien heeft. Johannes zag. Hij was de ziener, hij was de visionair. Hij opent een geestelijke wereld, Johannes. En hij ziet die geestelijke wereld. En hij schrijft dat op. En als we ook naar Johannes gaan luisteren, dat is altijd onder die prediking van Johannes, dan gaat het opeens leven. Dan gaat er opeens een wereld voor ons open. Dat is een Johannes. Johannes doorziet de dingen. Johannes begrijpt de dingen. En Christus nodigt hem ook altijd uit om te zien. Daarom staat er in Openbaringen 4... Openbaringen 4 vers 1, en dat wordt tegen Johannes gezegd, en Johannes zegt het ook, na deze dingen zag ik, en zie, hij ziet het, er was een deur geopend in de hemel. Hij ziet hemelse dingen. En de eerste stem die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, dat was Christus, zeide, klim hierheen op en ik zal u tonen wat er na deze geschieden moet. Klim op. En Johannes klimt. Johannes, die doorziet ook de dingen geestelijk en begrijpt ze ook, wat anderen vaak niet kunnen begrijpen. In Johannes 21, helemaal aan het eind van het hoofd van het evangelie, Johannes 21, daar lezen we, nadat een en ander weer in het reine is gebracht met Simon Petrus, tussen de Heer Jezus en Simon Petrus, lees ik in vers 19, dat Jezus over Simon Petrus, over zijn dood sprak. Vers 19. En dit zeide hij om te kennen te geven wel met welke dood Simon Petrus God zou verheerlijken. En dit gezegd hebbende sprak hij tot hem, volg mij. En Petrus zich omwendende zag de discipel volgen, dien Jezus lief had. Die zich bij de maaltijd aan zijn borst geworpen had en gezegd had, Heere, wie is het die u verraadt? Nou, dat was Johannes. Toen hij deze zag, zeide Petrus tot Jezus, Heere, maar wat zal met deze gebeuren, met Johannes gebeuren? Jezus zeide tot hem, indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dit gerucht ging dan uit om de broeders, dat die discipel, dat is Johannes, niet sterven zou. En wat zegt Johannes er direct bij? Doch Jezus had dat niet tot hem gezegd, dat hij niet sterven zou, maar indien ik wil dat hij blijft totdat hij komt, wat gaat het u aan? Ja, Johannes begrijpt eigenlijk wat Christus bedoelt, dat het niet wil zeggen dat hij helemaal niet zal sterven. Daar gaat het helemaal niet om. En hij legt het ook uit. Hij begrijpt het geestelijk en hij verklaart het ook gelijk. Hij is in staat om wat hij ziet ook geestelijk uit te leggen en te verklaren. Welke kleur heeft Johannes? Geel, hè? Zijn dominante kleur is geel, stralend geel. Mensen als Johannes zijn enthousiast, dynamisch, optimistisch en zijn in staat ook anderen enthousiast te maken. Ze zijn sociaal vaardig en bouwen heel gemakkelijk vriendschappen op. Ze hebben uitstekende ontwikkelde verbale kwaliteiten en ze kunnen hun ideeën met grote overtuigingskracht promoten. Geel, stralend geel, raakt niet snel ontmoedigd en zal elke situatie positief benaderen. Ze zijn creatief en altijd opgewekt. Ze zijn spontaan, oprecht en vrij van geest. Ze zijn vrije geesten. Ze schatten de mogelijkheden van zichzelf en van anderen soms wel wat te zonnig in, te geel in. Ze kunnen zaken mooier maken dan ze zijn. Ze zijn meestal optimistisch en levenslustig. Behalve als ze van streek zijn. En bekijken doorgaans mensen en situaties van de positieve kant. Ze trekken ook positieve conclusies, zonder dat zij over alle informatie beschikken. Op anderen kunnen ze soms inconsequent overkomen. Ze vinden het vaak lastig om efficiënt met hun tijd om te gaan. Het zijn potentiële workaholics. Ze genieten van publieke erkenning. En ze zijn zeer besluitvaardig. Sommigen zullen stralend geel dynamische, enthousiaste persoonlijkheden vinden. Maar bij even zoveel mensen laten ze een indiscrete en vaak gejaagde indruk achter. Stralend geel draagt contact met mensen en respect met mensen in het vaandel, hoog in het vaandel. Ze hebben humor. Je kan altijd met ze lachen en ze zijn in voor een geintje. Maar ze zijn ook altijd heel alert en heel scherp. Ze zijn in staat om op één dag, ja in één uur, met meer creatieve ideeën te komen dan alle anderen bij elkaar in een maand. Wat zijn nou de valkuilen voor stralend geel? Voor de Johannessen onder ons, waardoor het feest des Heren in hun leven kan verdwijnen. Wat zou de Johannes onder ons zich goed voor ogen moeten houden? We zien een sheet. Wat zou ik dan mijzelf goed voor ogen moeten houden, ben ik stralend geel. Ik moet objectiever naar situaties kijken, want ik moet weten dat ik het zelf te snel, te zonnig inzie. Ik kan mijn belofte nakomen door mijn tempo te verlagen. Als ik het wat rustiger aandoe, mijn tempo verlaag, dan heb ik tijd, dan creëer ik tijd om wat ik beloof ook te doen. Ik moet niet te veel hooi op de vork nemen. Er is echter geen genoeg tijd, er is echt geen genoeg tijd om alles te doen en te willen wat ik bedenk. Zijn gedachten staan nooit stil, hè, van geel. Die denkt maar. En die ziet. En die ziet. En die ziet touw overal mogelijkheden in. En die wil alles tegelijk doen. Als hij alles ten uitvoer wil brengen, wat hij ziet en wat hij denkt. Dan gaat niet in 24 uur. Gaat niet lukken. Daarom moet hij voortdurend besluiten wat hij wel gaat doen. En wat hij niet gaat doen. En dan moet hij eerlijk worden ten opzichte van zichzelf. En sommige dingen gewoon stoppen. Anders komt hij zijn belofte niet na. Wat ik heb en wat ik nu doe, moet je tegen zichzelf zeggen, dat is genoeg. Dat moet je tegen zichzelf zeggen. Dat is genoeg. Nou is het genoeg. En ook geel, ik moet mij niet verbergen achter een masker. Geel kan zich verbergen achter een masker. Zeker een gelovige. Die kan een masker dragen. Een geel kan dat. Een geel die kan heel mooi voordoen dat alles prima in orde is. Dat hij in een nieuwe mens staat. Hij kan die nieuwe mens helemaal naspelen. Geen probleem. Je bemerkt niks aan hem. Maar dat is een masker. Hoe is hij achter dat masker? Christus kijkt dwars door het masker heen, hè? Ik moet oppassen dat mijn oude mens niet de nieuwe mens gaat naspelen. Ik moet niet ongeduldig zijn. Maar mijn leven in gemeenschap met Christus een meer gewichtiger en gematigder invulling geven. Ik moet proberen mijn emotie meer onder controle te houden. Geel is gauw geëmotioneerd. Omdat hij zich verdiept, omdat hij dingen ziet in mensen, dat raakt hem, roept emotie op. En dan kan hij emotioneel onder worden. En daardoor ook, omdat hij het ziet, gaan dingen gaan besluiten. En snel gaan besluiten. En gaan beloven. Ik dien meer vrije tijd in te plannen. Geel heeft nooit zoveel vrije tijd. Ik ga de hoeveelheid activiteiten in mijn leven verminderen. Ik moet oppassen geen workaholic te worden. Geel ziet zoveel dat hij zichzelf helemaal voorbij kan hollen. Ik vergelijk mijzelf niet langer met anderen. Ik moet de neiging om te overdrijven in toom houden. Ik moet langer over alternatieven nadenken voordat ik mij vol enthousiasme ergens instort. Ik dien meer aandacht aan details te schenken, zodat ik geen overhaaste conclusies trek. En wat vindt geel van al die andere kleuren? Nou, blauw, daar zal geel van zeggen, ja, blauw, dat blauw. Blauw vind ik al gauw koud, afstandelijk, besluiteloos. Altijd maar die feiten, waar ze mee komen. Ik zie talloze mogelijkheden en dan gaan zij weer remmen. En ik wil vooruit, ik wil besluiten, want ik ben heel besluitvaardig. Maar ik kan heel veel van blauw leren. En gele mensen zijn heel vaak met blauwe mensen getrouwd. Want ze hebben blauw nodig, die hun even uit de sky haalt. En weer op moeder aarde zet. Dit zijn de feiten, joh. Toch? In positieve zin kan hij er veel van leren. Aan de andere kant, heel in de diepte is hij ook blauw. Dat zie ik bij Johannes, hij kan heel gestructureerd schrijven. Maar aan de andere kant, die mij bewust te worden dat ik onder stress kan switchen naar een ongezond gebruik van blauw. En hoe vindt dat plaats? Dan word ik eerst luidruchtig, en dat is geel. En overdreven kritisch, dan gaat hij al naar het blauwe toe, die de feiten gaat zien. En als hij dan de feiten ziet, daarna wordt hij heel stilletjes van. Dat is wel blauw. Blauw wordt dan stil. Blauw is stil. Vlucht ik in kromme redeneringen? Ja, dat is wel blauw, maar het is wel krom. Het is niet goed. Goed blauw, die kan heel goed redeneren. Maar geel wordt dan opeens blauw. Maar dat zijn kromme redeneringen. En waar die altijd vol emotie zit, ebt alle emotie uit hem vandaan. En word ik eerst wat obsessief en daarna zeer cool. Dan wordt hij zo blauw als maar kan. En dan heel cool neemt hij afstand van iedereen. En dan wordt stil. Cool, geen emotie. Dat is onder stress. Ik kan het bovenstaande, dat geldt ook weer voor geel. Ik kan het bovenstaande alleen maar in praktijk brengen als ik weer christocentrisch ben, hemelsgericht ben, in de geestwandel, in de nieuwe mens. Dan zal Christus je sterke punten, dat gele, gebruiken zoals hij dat bij Johannes gebruikt en je dingen laten zien en je zo gebruiken. En je als een prachtige gele bloem toevoegen aan dat geweldige boeket van Christus. In wat voor gele smaak dan ook een plek geven in de gemeente. En dan zal je meer dagen beleven zoals je bent op je goede dag. En hoe ben je op je goede dag geel? Dan ben je stralend. Dan ben je dynamisch, enthousiast, overtuigend, expressief en heel optimistisch. Dan zou Christus jou kunnen gebruiken, want ik kan dan mensen opbeuren en opmonteren. Dankzij mijn scherpe geest kan ik met creatieve oplossingen komen voor de problemen van een ander. Als je veel meer mogelijkheden vraagt aan iemand, Als je een probleem hebt en je gaat naar een geldpersoon toe, dan zegt hij, oh, dan moet je zo doen. Of je kan het ook nog zo doen. Dat is geel. Er zit iemand die geel is, die zit daar uren over na te denken hoe dat probleem op te lossen is, maar geel niet. Ik bezit grote overtuigingskracht, moet je dan realiseren. En ik kan een bezield christen zijn. Ik kan echt meeleven met een ander. Ik kan zo gedreven zijn dat mijn enthousiasme aanstekelijk werkt op anderen. Je kan weer de drive erin brengen. De vreugde erin brengen. Het geloof erin brengen. Ik raak niet snel ontmoedigd en zal elke situatie positief benaderen. Dat is geel. Als laatste apostel wil ik kijken naar iemand die rood is onder de apostelen. Vurig rood. U mag raden wie dat is. Petrus. U hebt het allemaal goed geraden. Van alle apostelen is niemand zo rood als Petrus. En niemand zo vurig als Petrus. Vurig rood. En we schijnen van niemand eigenlijk nog beter te kennen van alle apostelen dan Petrus. Omdat hij zo met zijn rood op de voorgrond treedt. Rood treedt altijd op de voorgrond. Follow the leader. Dat is rood. We moeten ons herinneren bij Petrus wat zijn oorspronkelijke naam was. Dat was niet Petrus, wat betekent rots, maar dat was Simon. Wat betekent de naam Simon? De naam Simon betekent die draagt. Daar kan je aan zien dat hij van nature al kon dragen. Hij was al een leider. Hij kon al dragen. Dat kon hij. Maar hij werd een rots. Nog veel steviger. Nog veel stabieler. Simon werd een Petrus. Iemand die draagt werd echt een rots. Iemand die onwankelbaar is. En die hadden de apostelen allemaal nodig. Die 12. Dat er iemand straks was, als Christus er niet was, dat iemand die hoofdrol overnam. En daar stond als een rots voor ze. Een onwankelbare rots waar ze allemaal op konden vertrouwen. Waar ze allemaal op konden staan. Hij stond er. Geen probleem. En hij bleef staan. En zijn broer Andreas, zijn we gezien, leidde hem tot Jezus. En zonder de steun weer van Andreas, kon eigenlijk Petrus niet de Petrus zijn. Maar Andreas was er altijd om hem te ondersteunen. En hij stond daar. Het zoveel te ver voeren, dat is bij Johannes ook al zo, maar bij Petrus is het helemaal zo, om al de verhalen van Petrus, die in de evangelie opgetekend staan, hoe die spreekt en hoe die met de Heer Jezus en die Jezus met hem omgaat, om al die verhalen te lezen. Dat is gewoon te veel. Maar duidelijk is ons allemaal wel, want u zegt allemaal gelijk, oh rood, ja, dat is Petrus. Petrus is zelfstandig. Petrus is besluitvaardig. Petrus is nergens bang voor. Petrus is recht door zee. Petrus is wilskrachtig, vastberaden en doelbewust. Maar ook hij maakte dat dieptepunt in zijn leven mee toen Jezus Christus stierf aan het kruis. En het dieptepunt, dat hakte heel diep in. De Heer Jezus kondigde zijn kruisdood al aan en Simon hoorde dat ook. Hoe gaat het onder andere? Verschillende malen kan je dat opslaan, maar bijvoorbeeld Johannes, laat maar bij Johannes blijven, Johannes 13. Johannes 13. Vers 36, waar je opeens ziet dat de Heer Jezus Petrus dan gaat waarschuwen, nadat de Heer Jezus eigenlijk aan het afscheid nemen is in die opperzaal, de avond voordat hij naar het kruis gaat, besteedt hij nog eens extra alle aandacht. Hè? Moet je eens goed beseffen. Hij wist dat hij de volgende morgen het Lam Gods gekruisigd zou worden. En de hele avond neemt hij uren de tijd om met ze de maaltijd te vieren en tijdens die maaltijd lang met zijn discipelen te spreken en een hele maal te verzorgen en voor te bereiden op de klap die morgen komen gaat. Die ze geen eens zien aankomen, behalve dan Thomas. En daarom spreekt hij er ook over, over wat er gaat gebeuren. En dan zegt hij tegen Simon in vers 36, Simon Petrus zeide tot hem, het is nog steeds een Simon, hè? Er staat niet hier, Petrus zeide tot hem. Hij is nog niet de rots. Hij is in ontwikkeling van de Simon, die draagt naar de rots. Simon Petrus, zeide tot hem, Heere, waar gaat gij heen? Jezus antwoordde, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult later volgen. Petrus zeide tot hem, Heere, waarom kan ik u thans niet volgen? Ik zal mijn leven voor u inzetten. Jezus antwoordde, uw leven zult gij voor mij inzetten. Voorwaar, ik zeg u, de haan zal niet kraaien, eer gij mij driemaal verloochend hebt. Ja, dat is Petrus. Petrus, die gaat hier staan wel in zijn geloof, als de rots. En die zegt, ja, maar u zegt wel dat ik u niet volgen kan, waar gij heen zult gaan, maar ik zal mijn leven voor u inzetten. En dat is typisch rood. Ik ben nergens bang voor. Ik ben nergens bang voor. Ik kan heel de wereld aan. U kunt op mij vertrouwen. Ik kan u dragen. En dan hoort hij dat hij voor de volgende ochtend, als hij haan kraait in de morgen, al 3 keer de heiland heeft verloochend. En dat van heel dat geloof niets meer over is. Hij wil zelf niet geloven. Dan gaan we lezen wat er gebeurt. Hoe het eindigt. Johannes 18. Johannes 18. Vers 10. De gevangenneming. Wat er gebeurt bij Gethsemane. Johannes 18, vers 10. Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok het. En hij trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het rechteroor af. De naam nu van die slaaf was Malchus. Jezus dan zei tot Petrus, steek het zwaard in uw schede. De beker die de Vader mij gegeven hebt, zou ik die niet drinken? En verschillende malen zie je ook dat de Heer Jezus Petrus terug moet trekken, want Petrus is eigenlijk hier met deze weg helemaal niet eens. En als het aan hem ligt, probeert hij het ook helemaal te verhinderen. En je ziet hoe wilskrachtig dat deze Petrus is, hoe zelfstandig hij is. Hij neemt gelijk het besluit, dit gaat niet goed. Hij pakt het zwaard en hakt erop in. Dat is Petrus. Petrus laat er geen gras over groeien hoor. Geen moment. En het oor gaat eraf, hè. Zeker weten. Dat zie je ook in Marcus 8. Want hij moet oppassen, Peter, er zit iets achter. Omdat hij zo overtuigd is van zichzelf. En van zijn eigen kunnen. En hij loopt enorm straks met een knal tegen zichzelf aan. Johannes 8 en Marcus 8. Vers 33. En ik begin maar in vers 31. Marcus 8 vers 31. En hij begon hen te leren dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. Hij sprak dit woord vrij uit. En Petrus nam hem terzijde en begon hem te bestraffen. Doch hij keerde zich om en ziende naar zijn discipelen, bestrafte hij Petrus en zeide, ga weg, achter mij Satan. Gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Ja, dit is echt Petrus, hè. Petrus die notabene nog de Heer gaat bestraffen. Zo ver gaat hij. En als hij eigenlijk niet hemels gericht is, niet christocentrisch gericht, dan neemt hij ook de verkeerde besluiten. En dan komt ongeloof openbaar. Ja, dan komt zelfs niet ongeloof openbaar. Dan wordt hij gezien. Dan gaat hij zelfs eigenlijk het evangelie tegenstaan. Dan gaat hij God tegenstaan. Daarom zegt Heer, ga weg achter mij. Satan, dat betekent tegenstander. Gij zijt niet bedacht op de dingen Gods. Je bent aardsgericht, niet hemelsgericht. Maar op die daar mensen. Maar ja, hij loopt dan tegen zichzelf op, hè, Petrus. Dat lees je in onder andere Lucas 22. Lucas 22. Vers 54. Lucas 22, vers 54. Vers 54, daar staat... Toen zij hem gevangen genomen hadden, voerden zij hem weg en leidden hem naar het huis van de hoge priester. En Petrus volgde van verre. Toen zij een vuur hadden aangelegd midden in de hof en bij elkander zaten, ging Petrus tussen hen in zitten. En bij het licht van het vuur zag een slavin hem zitten En ze keken hem scherp aan en zeiden, ook die was bij hem. Maar hij loochende het en zei de vrouw, ik ken hem niet. En even daarna zag een ander hem en zeide, ook gij behoort tot hen. Maar Petrus zeide, mens, ik niet. En ongeveer een uur later verzekerde een ander en zeide, inderdaad, ook die man was bij hem, want hij is een Galileër. Maar Petrus zeide, mens, ik weet niet dat gij, wat gij zegt. En terstond, terwijl hij nog sprak, kraaide een haan. En de Heere keerde zich om en zag Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord des Heeren, hoe hij tot hem gezegd had, eer de haan heden kraait, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter. Ja. Zo loopt Petrus opeens aan dat hij op eigen kracht niet moet vertrouwen. Dat moet hij leren. En hij gaat hier de diepte door. Hoe wordt hij hersteld? Want hij komt wel in een enorm dieptepunt aan. Hè? Als je deze man dan volgt hoe hij heen ging naar buiten. En hij weende bitter. Deze man die was zo enorm tegen zichzelf aangelopen. Dit was een mokerslag voor hem. Hij was knock-out, zou je kunnen zeggen. Nou, die Jezus herstelt hem. Hij heeft namelijk driemaal, heel bijzonder, die Jezus verloochend. En die Jezus in een persoonlijk gesprek nodigt hij Petrus weer uit om weer zijn positie te aanvaarden als de rots. En dat hij weer mag gaan staan. En zoals hij drie keer de Heer Jezus verloochend heeft, krijgt hij drie keer de vraag te beantwoorden of hij de Heer Jezus lief heeft. En er zijn nog verschillende vragen in, daar hebben we allemaal geen tijd voor, maar daar kan je in het Grieks allemaal halen, heel interessant enzovoort, kan je hele preek over houden. Maar dan staat hier Johannes 21, gaan we even lezen. Die drie vragen, waar ook Petrus heel bedroefd van raakt, omdat hij Jezus dat drie keer vraagt, omdat hij zich dan ook realiseert, ik heb drie keer de Heer Jezus verloochend, en laat hij me drie keer zeggen, dat ik hem lief heb. En Heer, gij weet toch dat ik u lief heb? En let dan op wat de Heer Jezus hem steeds geeft. Hoe die zijn positie bij Petrus herstelt. Johannes 21, vers 15. En toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus, Simon, zoon van Johannes. Let op, de Heer Jezus zegt hem, niet tot hem Petrus, zoon van Johannes. Hij was geen Petrus meer. Hij is in zijn oude natuur teruggevallen. Simon, de oude mens, Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief meer dan deze? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Was het antwoord. Hij zeide tot hem, wijd mijn lammeren. Hij zeide het een tweede maal en weder tot hem, Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief? En hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. Hij zeide het een derde maal tot hem, Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? Petrus, dan komt de Petrus naar boven. Toen pas knakte hij. Toen pas gaf hij het helemaal toe. Petrus werd bedroefd dat hij voor de derde maal tot hem zeide, hebt gij mij lief? En hij zeide tot hem, Heere, gij weet alles. Ook van die verloochening. En dat het door drie keer verloochend, drie keer deze vraag. Gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem, wijd mijn schapen. Voorwaar ik zeg u, toen gij jonger waart, omgordet gij uzelf en gij gingt waar gij wildet. Dat is rood. Gaan waar je wil. Maar wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar gij niet wilt. En het zeide hij om te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zou. Ja. Hier zie je hoe de Heere Jezus hem herstelt. Hoe herstelt? Hij herstelt hem in de dienst dat hij moet hoeden, dat hij moet wijden, dat hij moet leiden. En dan zie je ook binnen een aantal dagen hierna dat ook Simon echt een Petrus geworden is, een rots is geworden. Want wie zie je op de Pinksterdag het voortouw nemen Ja, dat is Petrus. Petrus staat te verkondigen op de Pinksterdag. En dan is hij gekomen in de juiste rode staat, laat ik hem maar zeggen, zoals hij eigenlijk zou moeten staan. Niet als een Simon, ik kan de hele wereld wel aan. En ik heb die Jezus Christus helemaal niet nodig. Maar hier staat een verbroken Petrus, als rood in zijn goede functie. En zo coördineert hij, zo leidt hij. Zo staat hij als een rots voor de discipelen, de leider. En neemt hij besluiten. Ja, dat besluitnemers in hetzelfde hoofdstuk hier, omdat we nou toch zitten, Jans 21, zo mooi, hè. Tussen de kruisiging en de opstanding van Christus, of laten we zeggen tussen de kruisiging en de verschijning van de Heer Jezus. Want Jezus stond op en toen later verscheen hij in die periode dat hij wel was opgestaan, maar niet meer verscheen. Weten eigenlijk alle discipelen niet wat ze moeten doen. En wat staat er in het begin van Johannes 21? 21 vers 3. Simon Petrus zeide tot hen: ik ga vissen. En ze zeiden tot hem: wij gaan met u mee. Ja, dat is Simon Petrus. Hier is Simon Petrus. Wat moeten we doen? Simon Petrus: ik ga vissen. Je hebt het besluit. Dat is typisch rood. En de anderen zeggen: oh ja, dat is goed. Ja, ik ga met hem mee. De leider. Follow the leader. Dat is rood. Ja, Petrus heeft heel duidelijk de kleur rood. Mensen als Petrus zijn krachtige, veel eisende, besluitvaardige en gezaghebbende personen. Doorgaans zijn ze sterk individualistisch. Ze kijken vooruit, ze zijn progressief en ze gaan altijd de concurrentie aan. Ze streven naar autoriteit. Ze zijn eigenzinnig en hebben een heel breed interessegebied. Ze gaan bij het oplossen van problemen logisch en doortastend te werk. Vurig rood kan soms problemen ondervinden met mensen, aangezien ze nogal intimiderend kunnen overkomen. Ze kunnen behoorlijk kritisch en pietluttig zijn als er niet wordt voldaan aan hun eisen. Ze lijken soms niet echt op te gaan en zich kunnen te verplaatsen in een ander. Ze kunnen soms misbruik maken van hun positie. Ze kunnen wat egoïstisch zijn, wat aanmatigend zijn en overkomen. Wat zou nou de valkuilen voor rood, vurig rood, voor de Petrussen onder ons, waardoor het feest des Heren uit hun leven kan verdwijnen? Wat zou de Petrus onder ons voor ogen moeten houden? Nog eens ziet. Ik mag mijn kwetsbare kant laten zien aan mensen die ik vertrouw, zoals mijn medebroeders en zusters. Moet je mee oppassen, want alle medebroeders en zusters. Maar als het goed is wel. Ik moet meer geduld hebben met anderen en niet te kritisch en te pietluttig zijn. Als het een keer anders is dan jij wil. Ik moet toleranter worden en anderen aanvaarden zoals Christus mij aanvaard hebt. Rood, kijk naar jezelf. Die ander is vergeven, jou is ook vergeven. Ik denk veel meer betrokken te zijn bij mensen en mij door de liefde van Christus laten dringen, die hij dagelijks door zijn geest, die liefde, uitstort in mijn hart. Paulus was bijvoorbeeld ook wel een beetje rood, hoor. Ook zo'n fariseer die het wist. Hij was tot ontdekking gekomen in zijn leven. Al ware het dat ik, 1 Korinthe 13, hè, al ware ik dat ik, en vul maar in, en ik had de liefde niet, dan was ik een klinkende cymbaal, dan was ik helemaal niets. Daar kwam hij achter. Ik dien te beseffen dat realistisch gezien ik evenveel fouten maak als een ander. Ik moet mijzelf niet overschatten. O Petrus, wat heb je jezelf overschat? Toen bij de Heer Jezus, toen hij ging naar het kruis. Dat zou u geenszins overkomen, heren. Ik zal mijn leven voor u geven, voor u inzetten. Eerder hangkrijt zou je me 3 keer verloochenen. Nu en binnen 24 uur. Ik moet niet alles tot een competitie maken. Niet alles meteen maar. Ik moet oppassen dat ik niet te intimiderend overkom. Laat ik nu eens echt gaan luisteren naar de standpunten van een ander. En voor een goede relatie met mensen is het soms de moeite waard om een compromis te sluiten. En niet je eigen zin door te drijven. Ook al is dat misschien dan wel het beste besluit. Misschien is best wel het beste besluit. Maar goed is goed genoeg, toch? Ik dien niet te snel te beslissen, maar eerst naar alternatieve oplossingen te kijken en die te overwegen. Ook al denk je, dit is de beste, dus dit is die je nemen moet, dit moet je gaan doen. Rustig nou even. Kijk nou even naar de alternatieven. Ik mag geen misbruik maken van mijn positie. Ik dien Christus meer toe te laten in mijn hart, waardoor ik leer ootmoedig te zijn. Zachtmoedig te zijn, langmoedig te zijn. Juist dat vraagt moed, want dat is drie keer moed. Ootmoedig, zachtmoedig, langmoedig. Ootmoedig, dat is nederig zijn. Zachtmoedig, dat is zacht zijn. En langmoedig is geduld hebben, geduldig zijn. Ik mag van Christus leren nederig van hart te zijn en meer bescheiden. Niet zo over jezelf trompetten, dat heeft Petrus wel geleerd. Ik dien niet alleen aan mijn eigen belang te denken, maar ook aan dat van anderen. Ja, dat is nou echt een tekst voor rood. Is helemaal geen tekst voor groen. Dat doet groen al lang. Groen, dat doet veel te erg. Die cijfert zichzelf helemaal weg. Nee, dit is voor rood. Rood denkt nou ook eens aan het belang van een ander. Weeg dat af. Ik hoef de ander niet beter te achten dan mijzelf, want zo wordt die tekst altijd uitgelegd in de prediker. Je moet de ander beter achten dan jezelf. Wel nee, misschien ben jij zelf veel beter dan die ander. Ik weet wel zeker ook dat ik bij heel veel andere mensen gewoon beter ben, toch? Ja, zo is het ook, zo is het ook. Je moet realistisch zijn. Zet je blauwe bril maar op, er zijn al mensen die veel slechter zijn, toch? Maar dat zegt de tekst niet. Paulus zegt niet, je moet de ander beter achten dan jezelf. Eigenlijk wordt daar in het Grieks bedoeld, je moet de ander belangrijker achten dan jezelf. En je moet letten op hun belangen. En die meewegen, en dat moet er ook leren te doen. Dat is Filippenzen 2 vers 4. In moeilijke situaties onder druk moet ik oppassen voor de vuilkal dat ik zo fel word en zo opstandig dat ik relaties beschadig. Dat kan rood overkomen. Dat is Petrus overkomen. Rood vindt groen al gauw gedwee, passief en traag. Maar hij kan veel van groen leren in positieve zin. En rood is vaak getrouwd met groen. Aan de andere kant dien ik mij bewust te worden dat ik onder stress kan switchen naar een ongezond gebruik van groen. Als de stress heel hoog wordt, de druk heel hoog wordt, nou, dan gebeurt er wat met die rots. Dan gebeurt er wat met vurig rood. Dan word ik eerst ongeduldig, dat is rood, en trek me daarna terug. Dat is groen. Word ik eerst veel eisend jegens anderen, dat is rood, en voel me daarna hulpeloos. Dat is groen. De negatieve kant van groen. Voel ik mij persoonlijk beledigd en ik voel me helemaal onbegrepen en ik trek me terug en ik ben helemaal hopeloos. Dat is, kan rood overkomen. Dat overkwam Petrus bij zijn verloochening. En weer, je kan er boven staan, alleen maar in de praktijk brengen. Niet zoals we bij management training zeggen, dat moet je allemaal maar uit jezelf doen, want dat gaat niet lukken. Nee, Christocentrisch leven, niet egocentrisch. Hemelsgericht, niet aardsgericht. In de geest wandelen, in plaats van in het vlees. De nieuwe mens aandoen, dan doe je automatisch de oude uit. En dan gaat ook Christus jou, in wat voor kleurschakering rood dan ook, je als een mooie rode bloem toevoegen aan zijn gemeente. Aan dat mooie boeket, de veelkleurige wijsheid Gods. En dan zal je meer zijn dan op je, meer dagen beleven dan op je goede dag. En dat is dat je bent wilskrachtig, prestatiegericht, veel eisend, vastberaden en doelbewust. En dan zal Christus je kunnen gebruiken, want Ik kan doortastend optreden waar het nodig is. En in de gemeente van Christus is dat nodig. Dat er rode leaders zijn. Hè, die optreden, doortastend optreden waar nodig. Ik kan de leiding nemen en de strategie bepalen. Ik kan het beste zowel uit mijzelf als uit anderen halen. Ik raak door tegenslagen niet ontmoedigd. En ik sta als een rots in de branding. Ik hou de afspraken die we maken scherp in de gaten. En gedisciplineerd en vastberaden zorg ik dat we gezamenlijk het doel bereiken. Ja, wat leren we hier nou allemaal van? Nou, we zien hoe de Heer Jezus de kwaliteiten van iemand in de verlossing vrijmaakt en nog veel verder ontwikkelt. En dat hij hem op een unieke plek neerzet, die hij in zijn gedachten heeft en die het beste ook bij hem past. Wie ook hoe hij alle negatieve kanten van de persoonlijkheid die we hebben, ons karakter, eigenlijk opheft en rein maakt door zijn liefde te geven. Door zijn opstandingsleven ons te schenken. Door zijn geest ons te schenken en zijn leven ons te schenken. Want geest is leven. Niet de Heilige Geest. De persoon van de Heilige Geest. Maar wat de Heilige Geest geeft. Niet de gever, de Heilige Geest, geeft geest. De gave. Leven. En dat doet hij door dat eigenlijk dagelijks uit te storten in ons hart. Liefde. Leven. Geest. Zodat we elk moment dat we met de Heer Jezus in gemeenschap wandelen, steeds met hem automatisch hemels zijn gericht en christocentrisch leven en denken en handelen. Veel mensen, en dat wil ik maar zeggen, die vatten eigenlijk nooit zo precies wat de oude mens en wat de nieuwe mens is. Wat is dat nou in de prediking? Wordt gesproken over de oude mens en de nieuwe mens. Nou, we dienen te beseffen dat als Paulus erover spreekt, dat hij erover spreekt als beeldspraak. Namelijk hoe wij vroeger waren, voor onze verlossing. Toen we nog zondaar waren. Dat is de oude mens. Wanordelijk. Die kleuren die waren vervaagd en liepen door elkaar. Dat was helemaal geen mooi mens. Een zondaar is niet zo'n mooi mens. We waren een slaaf van de zonde. En een slaaf ook van allerlei negatieve gedachten en negatieve eigenschappen die we hier ook allemaal voorbij hebben zien komen. Van onze eigen persoonlijkheid. En de nieuwe mens is hoe Christus ons vrijmaakt in de verlossing van onze zonde en ons neerzet als de nieuwe mens. Er wordt gesproken in de prediking over de oude mens en over de nieuwe mens. Over de oude natuur en de nieuwe natuur. Maar dat moet u niet verkeerd opvatten. Dat moet u niet te letterlijk nemen alsof u twee naturen bezit. U bezit natuurlijk maar één natuur. U heeft niet twee persoonlijkheden of zo. U bent één en dezelfde persoon. Zowel voor je bekering als na je bekering. En in heel de geloofsweg blijf je ook wie je bent. Dames en heren, broeders en zusters. Ik ben de Nijs van Zuilenkom, geboren in 1953, 9 juli. En ik heet nog steeds zo. En in de eeuwigheid krijg ik misschien wel een nieuwe naam. En u ook. Maar we zijn nog steeds degene die we zijn. Alleen ik heb een periode gehad voordat ik de heiland kende en ik heb nu de periode dat ik de heiland ken. En hij voert mij en hij voedt mij op. Geestelijk voedt hij me op. En aan de ene kant kan je de grafiek uitzetten dat ik als ware, als je de grafiek ziet, dat ik dan eerst peutertje ben. En het feest van de ongezuurde broden aan het vieren ben. En dat ik nog aan het stoeien ben met mijn zonde. En dat ik moet breken met mijn zonde. Die ik voor mijn bekering had. En allerlei oude gewoontes eigenlijk moet laten. Moet doorbreken. Anders blijf ik daar maar in hangen. In dat peutertje zijn. Een kleutertje zijn. Maar dat ik dan door gaat groeien naar het jongelingschap. Naar de puberteit. Hè, waarbij ik helemaal verbroken word. Hè, u kent dat wel. Dat hele proces. Hè, weet u wel. Van de graankorrel. Hè, naar dat je eerst gedorst wordt. Daarna dat graan vermalen wordt in de molen. Hè, en dat je meel wordt. Daarna dat je gekneed wordt door Gods geest. Dat je een deeg wordt en dat je wordt gebakken. En voordat je een brood bent. Dat is het hele proces wat je helemaal meemaakt. Dat je leert niet meer op je vlees te vertrouwen. En hebben de apostelen ook hier allemaal geleerd. Niet op zichzelf te vertrouwen, maar op de Heer te gaan vertrouwen. Hè, niet meer in het vlees gaan wandelen, maar in de geest gaan wandelen. En dat vlees wat gekruisigd is met Christus, ook gekruisigd te houden met al zijn begeerten, Heer, en al zijn hartstochten. Die begeerten, juist voor jongelingen, zich uit in begeerten, hè, des vleeses, begeerte der ogen en hoovaardig leven. Zoals de mens om je heen leeft. He, al dat begeren uit de wereld. Alle begeren wat je wil doen, wat je wil hebben en wat je wil zijn. Maar allemaal buiten de gemeenschap met God. Nee, we zijn nog steeds dezelfde persoon. En we hebben maar één persoon. Alleen voor ik Christus kende, de oude mens, was ik egocentrisch. Was ik op mezelf alleen maar gericht. Betekenen de dingen van de aarde, en zit de maatschappij in elkaar, dat worden ook de kinderen allemaal opgevoed. Hè, dat je wat moet bereiken in deze maatschappij, dat je wat moet zijn, hè, en dat je wat moet worden, en dat je dingen moet hebben. Allemaal materialistisch. Die hele insteek is er. En ik kende wel, toen ik Christus nog niet kende, het verschil tussen goed en kwaad, maar ik was niet in staat om het goede te doen en het kwade te laten. En dan kan je als mens en in je beroep wel allerlei trainingen krijgen om het goede te doen en het kwade te laten, want wij kennen wel het onderscheid. Toen Adam en Eva vielen in het paradijs, ja, toen hadden ze gelijk het onderscheid tussen goed en kwaad. Alleen om het goede alleen maar te doen en het kwade niet, ja, daar ontbreekt het dan. Dat is dat zondaars zijn, dat je slaaf van de zonde bent. Je ziet het wel, je weet het eigenlijk wel, maar je kan het niet. Echter, nu ik Christus ken en Christus in mijn leven is gekomen, met zijn liefde, met zijn verlossing, met zijn vrijkoping van de slavernij der zonde, en dat ik nieuw leven, opstandingsleven van hem ontvang, omdat ik een levenseenheid met hem ben, leef ik Christocentrisch, Christus gericht. Is mijn aandacht meer verschoven van de aarde naar de hemel. En ik zie nu alles eigenlijk door het geloof. Door de bril van Christus. Ik kijk van bovenaf naar mezelf. En naar mijn wereld. En naar mijn toekomst. En naar het heden. En ik ontvang nu dagelijks reinigende liefde van hem in mij. Zijn reinigende, zijn nieuwe opstandingsleven in mij. Zijn geest in mij. En ik sta in een directe verbinding, een levenseenheid, een levensverbinding met hem. En je voelt als ware als gelovige dat het hart van Christus in je aderen klopt. Van seconde tot seconde. En daarom heb je niet meer dat je het onderscheid alleen maar weet tussen goed en kwaad. Maar je hebt je grote voordeel dat doordat je die levenseenheid van verlossing met Christus hebt. En dat je één bent met Christus, dat hij in jou is en jij in hem mag blijven. Dat je ook in staat bent om het goede te doen en het kwade gewoon te laten. En Christus in je leven maak je daar ook van los, dat is de verlossing. En ik maak dus, dan in principe als ik dat doe, maak ik of ik nou rood ben, of groen, of blauw of geel, dan maak ik die goede dagen mee. Als ik met Christus leef, want dan leef ik niet. Maar Christus leeft in mij. Dan ben ik gekruisigd. En dan komt dat nieuwe leven. Dat prachtige rood. Dat prachtige geel. Dat prachtige groen en dat prachtige blauw. Komt dan tot ontwikkeling. Dan worden wij een prachtig mooi portret. Wat Christus ophangt. Als ware in de hemel. In zijn prentenkabinet. Wat leren we hiervan? We leren ervan dat het Nieuwe Testament dus leert dat ons karakter helemaal niet zo veranderd als we Christus leren kennen. Nee, wat doet Christus? Christus herstelt onze kleur. Hij frist onze kleur op. Die vervaagde kleuren, die soms bij mensen helemaal grijs kunnen worden. Die terechtkomen soms, helemaal vernield. Aan de onderkant van de maatschappij. Hè, waar we eigenlijk niet zo'n omgang mee hebben, maar die zijn er wel. En soms kom je ze ook tegen. Die kleuren zijn helemaal, die weten dat ze zondaar zijn. En Christus ook in de evangelie komt bij die mensen terecht. Die weten dat het helemaal slecht zit. Heel veel mensen denken, nou ik kan mijn kleur nog wel een beetje oppoetsen hoor. Dan ben ik nog wel een beetje mooi rood of groen of geel of blauw. Maar deze mensen zeggen, ik ben een zondaar. Dat zijn de hoeren en dat zijn de tollenaars. Die liggen in de goot. Mensen in de goot kan je zo bereiken met het evangelie. Dat is geen enkel probleem voor. Die weten dat ze ziek zijn. Maar zij die denken dat ze niet ziek zijn. Helemaal geen vuiltje hebben. Die zijn niet te genezen, zegt de Jezus Christus. Dat is het probleem. Maar Christus en zijn verlossing, die maakt ons schoon. Die reinigt ons van die vervaagde kleuren. Van die kleuren waar allemaal vuil eigenlijk op dat portret zit. Hij reinigt ons, hij maakt ons schoon. En de hoofdkleur, die poetst hij op, die verrijkt hij, die vult hij aan met zijn liefde. En hij gebruikt ons daar waar we mogen uitblinken. En hij geeft ons een unieke plek, met onze unieke kleur. Een veelkleurige wijsheid Gods, een veelkleurige schat die hij voor hemzelf, die de Vader voor hem samenstelt en hem een geweldig boeket bloemen geeft. En dat mogen wij met elkaar zijn. De gift van de Vader aan zijn Zoon. Ik hoop dat u er wat aan mag hebben. De sheets die u hier hebt voorbij zien komen, van die vier kleuren, die liggen daar. Ik wil u vragen, neem er allemaal eentje af. Bestudeer ze nog eens. Neem ze mee naar huis. En gebruik niet alleen ene kleur voor uzelf. Denk ook eens na voor die mensen in uw omgeving. Wat voor kleur hebben zij? Wat hebben ze eigenlijk nodig? En als je in het zielzorgelijk vlak soms met een ander in gesprek raakt, waar moet die ander dan voor oppassen? Gebruik het dus niet alleen voor jezelf, maar ook naar de ander toe. Ik wil u danken voor uw oprechtheid, voor uw medewerking, voor uw eerlijkheid. Zullen we met elkaar danken? Ja, Heer Jezus, wij willen u danken dat we vanmorgen hebben gezien dat u heel wijs met al uw discipelen omging. En soms weer heel anders omging met de een dan met de ander. Dat u ze heel persoonlijk, heel diep kende. En dat u steeds de vinger lag bij waar het misging. Maar dat gij ook het weer in het reine bracht. Dat gij ingreep. Zodat de discipelen klaar werden om daadwerkelijk apostelen te zijn. Heer Jezus, we danken ook, Heer, dat u ons persoonlijk heel goed kent. En dat u ons ook opvoedt. En dat gij ons ook leidt van heerlijkheid tot heerlijkheid, ons steeds verder volwassen maakt. En ons daarbij ook, als waar het toespreekt, heel persoonlijk en ook de vinger legt bij ons heel persoonlijk waar het af en toe fout gaat. En dat gij ingrijpt en dat gij ons reinigt en dat gij ons ook klaarmaakt in dit leven. Als al ware als een geweldige opvoeding, als een geweldige voorbereiding op de taak die ons straks in de aionen die gaan volgen. Die taak die we als gemeente van u krijgen opgedragen worden. Maar buiten die taak, buiten die hele cursus die ons leven is, heel die test, heel die proef, heel die loopbaan die we lopen om de prijzenroeping Gods om in vangst te nemen, is het zo dat gij ons ook dieper trekt in uw gemeenschap. Dat gij meer van uzelf aan ons kwijt wil. En dat u eigenlijk als eerste plaats ons voor uzelf wilt hebben. Als een prachtig boeket. En we danken je, Jezus, dat we met elkaar, dat we elkaar die kleuren kunnen zien. En kunnen zien dat gij aan het werk bent. Dat gij ons allemaal bij elkaar brengt en plukt. En dat het een geweldig boeket is. Wat aan u geschonken wordt. En wij danken u, Heer Jezus, dat gij op ons hebt gezien, op dat prachtige boeket, wat u in de handen krijgt gedrukt in de eeuwigheid. En dat gij, om de vreugde die voor u lag, ja, naar dat kruis zijt gegaan van Golgotha, waar gij ons losgekocht hebt. En toen zag gij daarbij onder andere op ons. En daardoor, Heer Jezus, kwam ook die gehoorzaamheid des geloofs bij u openbaar. En heeft u tot het einde de opdracht vervuld. In glorie. Daar willen we u loven, prijzen en danken. Dat uw verlossing zo groot is. Dat u met uw opvoeding in ons leven steeds verder gaat. En dat het steeds verder gaat van heerlijkheid tot heerlijkheid. Van feest tot feest tot feest. We u danken, Heer Jezus, voor uw geweldige leiding in ons leven. En dat gij ons verlost en wel nog gebruik maken wil ook. Heer, stel ons zo ook tot elkaar voor een zegen. En breng ons zo weer in de toekomst weer bijeen. We danken u voor dit weekend. We danken u voor elkaar, dat we elkaar mogen kennen voor de gemeenschap en dat we het zo heerlijk rondom u mogen hebben. Heer Jezus, we danken u te mogen kennen. Amen.